Nog anderen? Dat is niet het geval. Nou, dan hebben we een hele mooie en zinvolle informatiebijeenkomst gehad met dank aan Ronald Koch, mevrouw Imhoff en mevrouw Klip. Ik stel voor dat we deze bijeenkomst nu beëindigen en dat we om 14:00 verder gaan stipt met de commissievergadering. Goedemiddag. Allemaal van harte welkom op deze eerste BFW-vergadering van dit jaar en de voorlaatste van deze periode. Ik wil beginnen met ons geacht commissielid Sietse de Jong te feliciteren met zijn verjaardag. Dit wel toch de moeite heeft om hier te zijn. Verdient alle waardering. Van harte gefeliciteerd. Bericht van verhindering is binnengekomen van Wim Boer van de PvdA en Arend Twent van de ChristenUnie. En de gedeputeerde heer Zwierstra die is afwezig in verband met de opening van het nieuwe huis van de Nederlandse provincies in Brussel. We hebben de vorige keer al gezegd dat mogelijk de heer Munningsma niet aanwezig kon zijn in verband met verplichtingen in Den Haag. Hij heeft toch kans gezien om hier wel aanwezig te zijn, maar wel het uitdrukkelijk verzoek gedaan om zijn agendapunt als eerste te behandelen, zodat hij daarna snel in de auto kan stappen richting Den Haag. En ik wil u graag voorstellen om de agenda in die zin te wijzigen dat we zo eerst beginnen met het agendapunt toerisme in cijfers. Kunt u daarmee instemmen? Als dat het geval is, dan wil ik nu het woord geven aan de commissie over toerisme in cijfers. Wie van u wil daarover het woord? Pardon? Indienen, ja, helemaal gelijk. Ja. Ik geef het woord aan de heer Berends.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is alweer enige tijd geleden dat de onderbouwing van het agendapunt is ingediend. Want het was 3 november, maar we hebben toen gezegd, er komt nog een rapport aan. Koffie. Vandaar dat het voor vandaag staat geagendeerd. En bij de onderbouwing van de agenda is toen een paar vragen aangegeven. Zo van delen de fracties de analyse, gegeven de motivering. En per saldo dezelfde vragen voor het college. Maar goed, ik wil nu natuurlijk niet onthouden wat de mening van de PvdA is. Want volgens onze fractie zijn wij goed bezig. Dat bedoel ik dus binnen de provincie Drenthe. En over welke zaken heb ik het dan? Want er staat bijvoorbeeld ook genoteerd de brief over de zorgeconomie. Kansen voor de zorgeconomie. En zorgtoerisme, dat gaat het ook helemaal worden. En dat ondersteunen wij dus ook van harte. Omdat gezien de vergrijzing die eraan komt. Want het geeft toch ook verhoudingsgewijs meer mensen met een beperking met zich mee. Daar staat Drenthe ook open voor. En in de brief wordt ook melding gemaakt van een zorghotel te ondernemen door Stenden en Alpha College en in één adem erbij hit, wat wil je nog meer, dat gewoon een goede ontwikkeling is. Ook wordt gemeld de haalbaarheidsonderzoek van de toegankelijkheid van Veenhuizen. Dat zijn allemaal prima initiatieven. Dus met andere woorden, we kunnen concreet zijn. Bijvoorbeeld ook het 1 miljoen voor de fietspaden wat vrijgemaakt is. De 9 ton subsidie van het Rijk voor de radiotelescoop in Dwingelo, plus de 2 ton die wij dan beogen vrij te maken. De dierentuin is natuurlijk voortdurend een onderwerp van discussie. Op 16 februari kunnen we tegemoet zien een rapport over de haalbaarheid van landmarks of landarts op het gebied van sensortechnologie. Dus dat zijn allemaal prima ontwikkelingen. Omdat toerisme en recreatie in Drenthe is buitengewoon belangrijk. 1 op de 10 heeft daar zijn of haar baan. Dus het marktaandeel is relatief groot. En de initiatieven die in het recente verleden zijn genomen, waaronder Plopsaland, maar liefst 400.000 bezoekers, dat gaat de goede kant op. Maar goed, we weten ook allemaal dat we, en dat is het laatste dan, voorzitter, we zitten in een economische crisis. Drenthe is dat ten aanzien van toerisme relatief bespaard gebleven, omdat we weinig inkomend toerisme hebben, dus weinig buitenlandse toeristen. Vanwege de economische crisis hebben mensen in hoge mate een vakantie in eigen land, niet in de laatste plaats, dus Drenthe gekozen. Dat is goed. Dus elk nadeel heeft zijn voordeel, maar eigenlijk moet je daar niet op mikken voor de langere termijn. Dus wat dat betreft zijn we nou op korte termijn zijn een aantal prima initiatieven, ook in het recente verleden. In de toekomst zie je dat ook. Maar goed, daar bieden de verkiezingsprogramma's ook uitkomst voor. En we zullen in de komende maanden daar nog stevige debatten over voeren. Dus voorzitter, dat wat betreft de aanzet van de PvdA-fractie en de vragen, die blijven natuurlijk staan. Of ja, misschien zijn er nog blinde vlekken of fracties die zeggen, nou dat wil ik ook nog aan de orde hebben, want het belang is gigantisch. Dank u.
Dank u wel, meneer Berends. Wie van de overige fracties? Meneer Langekamp van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter, want het was een gezamenlijke indiening en we hebben toen afgesproken dat de Partij van de Arbeid inderdaad deze vragen zal stellen. En GroenLinks richt zich op een aantal andere dingen, waarbij ik dus wel aansluit bij de vragen, hoor, dat blijft. Maar we, in zijn algemeenheid, de trend die uit deze rapporten blijkt, die is goed te noemen, maar er zijn andere provincies die het beter doen. En dan is toch mijn vraag aan het college ook, wat denkt u daaraan te doen? We wilden zo graag fietsprovincie nummer 1 zijn en het lijkt erop dat we afzakken in plaats van dat we stijgen. Een marktaandeel van 3,1% is nog niet zo bar veel. Ik heb een handvat gevonden om daar misschien wat aan te doen. Dat was op het recreatiecongres al in november, waar de heer Munniksma ook was. En daar werd heel duidelijk gevraagd door de gemeenten om meer te gaan samenwerken. En mijn vraag is wat het antwoord van GS daarop is. Toen de tijd op die conferentie kan ik me voorstellen dat dat niet direct toegezegd wordt allemaal. Maar ik heb het idee dat het trauma van het NNBT langzamerhand toch wel is verdwenen. En dat we weer terug moeten naar de samenwerking met de gemeenten. Waarop het recreatiecongres ook zo nadrukkelijk werd gevraagd. En ik denk dus ook terug, daarom noem ik het NNBT, samenwerking weer met Groningen en Friesland, omdat de promotie van Drenthe volgens mij op een hoger plan getild moet worden. En dat kun je beter met z'n drieën doen dan alleen. Wat daarop aansluit, dank u wel, is het concrete punt waar GroenLinks het wel eens eerder over heeft gehad, dat is zakelijk toerisme. Daarvan wordt ook in dit verhaal weer gezegd, ja, is eigenlijk zo'n niche-markt, daar hoeven wij ons niet op te richten. Dat vind ik jammer. Een dagje op de hei is een bekende uitdrukking. Wij hebben hij, nu nog het beleid zou ik zeggen. En over zorgtoerisme. De Partij van de Arbeid was, als ik het goed begrijp, wel tevreden met de brief die daarover kwam. Ik wil daar toch ook even een discussie die we in het AB van het SNN hebben gehad een paar jaar geleden, om ook dit in noordelijk verband te doen. En zorg-economie, zorgtoerisme, hoe je dat ook wilt noemen, zou je haast zeggen. Dat is toch heel mooi om dat samen te doen met de RUG en met de UMCG, het ziekenhuis, het academisch ziekenhuis. Dus mijn vraag is, moeten we wel doorgaan om dat alleen als Drenthe te doen, of moeten we dat ook niet meer in SNN-verband te doen? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Langekamp. Meneer Kerstolt van de VVD.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, al eerder gememoreerd, de sector recreatie en toerisme is op weg naar 1 miljard omzet in Drenthe. Het bezoek is groeiende. Dat is heel erg positief. De werkgelegenheid staat goed. En de drie programma's die hier voortdurend aan de orde komen over dit onderwerp, het zijn Marketing Drenthe en de promotie van Drenthe, de STINAT-programma's en de DART-agenda. Daarnaast hebben we daar nog aan toegevoegd de zorgeconomie. Ik sluit me ook graag aan bij wat Langekamp net zei, noordelijk verband en de zorgeconomie. Geldt misschien ook voor Marketing Drenthe, alhoewel Marketing Drenthe al heel wat doet op noordelijk vlak en ook middels SNN-programma's daar wat middelen uit krijgt. Ik hoor zelfs af en toe vanuit sommige politieke partijen roepen voor deltaplannen voor toerisme. Nou, ze vinden ons gelijk mee. Wij houden daarvan. Ondernemers doen flink hun best op dit vlak en dienen ook gestimuleerd te worden. Het STINAT-programma en de motie die we daarover samen met een aantal andere partijen uit het gremium hebben ingediend, ligt nog wel vers in de herinnering. Maar ook de DART-agenda, daar hebben we een aantal vragen over. De verbetering van de structuur, de verbetering van de kwaliteit en de verbetering van het ondernemerschap daarin zijn hele belangrijke aspecten die als je in het linker rijtje van dit soort kwalificaties mee wil doen, die je goed op orde moet hebben. Daar moet je goede contracten voor hebben, daar moet je goed zorgen dat je met ondernemers en bedrijfsleven goed samenwerkt, net als met andere gemeenten. Die zakelijke conferenties, die vaak flink wat kunnen opleveren, omdat ze ook vaak een beetje verblijfstoerisme met zich meebrengen. Er wordt bij gegeten en gedronken en geslapen. Alhoewel, slapen valt wel eens wat tegen in kwaliteit en aantallen uren die je dan slaapt op zo'n conferentie. Maar dat heeft niet de zaak. Dat draagt wel bij aan de omzet meestal. En die omzet, dat gaat het voor bedrijfsleven natuurlijk in hoge mate om. Ook de kwaliteit, ik heb het leven dart genoemd. Campings en moderne campings worden ook wel glampings genoemd. Glamour campings. Dat zijn natuurlijk allemaal zaken waar we heel veel aan kunnen doen. Waar het bedrijfsleven veel aan moet doen. Om dat te kunnen houden op een niveau minimaal waarop we het hebben. Maar weer het linkerrijtje en het deltaplan, daar moeten we het van hebben. Dus ik denk dat stimuleren op een verstandige schaal, met grote leverage factoren, 4, 5, zoals we ook bij Stien had zien, dat hetgene moet zijn waarnaar wij streven.
Dank u wel, meneer Kerstolt. Meneer Medeblik van de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, als antwoord op de vraag die gesteld is, of die rapportage zoals we die hebben, of we daar dingen in missen of zaken nog niet hebben om tot een goede beoordeling te komen, want daar gaat het ons uiteindelijk om. Nou, dat zeker niet. We hebben een flink aantal gegevens beschikbaar. Ik kan me ook nog herinneren aan het begin bij Algemeen Bestuur SNN, dat we ook nog een keer een heel uitgebreid rapport hebben gekregen. Dat hing met name in relatie tot de werkgelegenheid. Ik kan me nog herinneren, daar was Albert ook bij. Maar in elk geval, ja, kijk, Drenthe heeft natuurlijk heel veel in huis op het gebied van recreatie en toerisme. En als ik dan zie wat wij doen om dat ook goed op de kaart te zetten met Marketing Drenthe en de wijze waarop je probeert, omdat je te maken hebt met een stukje autonomie in die markt waar je geen invloed op hebt. Want ja, wanneer komen mensen wel, wanneer komen mensen niet, dat weet je niet. Maar daar als overheid, als provinciale overheid flink op inzetten om de kansen die er zijn maximaal te benutten. Nou, op basis van de gegevens die we beschikbaar hebben, kun je concluderen dat het goed loopt. Alleen we moeten wel met z'n allen ook heel erg oppassen dat het zo blijft lopen. De afgelopen jaren zijn we geconfronteerd geweest met ontwikkelingen. Nou, die heb je totaal niet in de hand. En daar moet je wel op in kunnen spelen. En die flexibiliteit en dat aanpassingsvermogen, dat zul je moeten blijven houden om continu Drenthe op die manier te promoten en neer te zetten. En de kansen die er zijn, want het is een hele veranderlijke markt, ook volledig te benutten. De antwoord op de vraag heb ik gegeven van mis je iets waarmee je tot die beoordeling zou moeten komen? Nou, nee, op dit moment niet. Dat is even wat ik in eerste termijn wilde meegeven. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Medeblik. Meneer Oosterlaak van de Socialistische Partij.
Zat u naar de verkeerde knopjes te grijpen? Eens met de vorige sprekers. Mooi rapport. Misschien een paar opmerkingen. Het gaat natuurlijk om van wat gaan we er hier verder mee doen. Wat zijn de kansen? Tenminste, dan wat ons dan door het hoofd schiet, dat is we zijn fietsprovincie, moet natuurlijk goed ingevuld worden. Maar je kunt ook nog eens verder kijken van in hoeverre dat Drenthe als wandelprovincie met een netwerk van paden en dergelijke, van hoe dat op de kaart gezet kan worden, zoals het dan heet. Hetzelfde geldt voor ruiterpaden, hoewel dat misschien een vreemde opmerking uit mijn mond is, maar want we hebben over het algemeen niet zo. Hetzelfde geldt voor de camperaars, van hoe de infrastructuur, tenminste daar hebben we al eens eerder aandacht voor gevraagd. Een vraag misschien aan de gedeputeerde van hoe die daar tegenaan kijkt, tegen dit soort dingen. En een andere opmerking die ik op een gegeven moment tegenkwam, dat was dat er iets te automatisch soms gedacht wordt van, nou, wij gaan Duitsers uit de grensstreek, die kunnen wij best trekken bij allerlei zaken. Dat is natuurlijk zo. Maar dat er eigenlijk ook mogelijk een kans ligt bij gewoon Duitsers uit Zuid-Duitsland, uit Beieren, weet ik het wat. Want die moeten toch altijd een flink stuk in de auto stappen, willen ze een keer in een stuk buitenland terechtkomen. Dus als die eens een keer naar het buitenland willen, een heel andere omgeving, dan zou dat ook mogelijk Drenthe kunnen zijn. Dus dat je dat niet al te snel van denkt van Duitsers, dat zijn de Duitsers van net over de grens. Dat kunnen net zo goed Duitsers een stuk verderop zijn. In ieder geval, dat kwam bij een of andere overleg met de buren, kwam dat naar voren. Dat was Steven.
Dank u wel. Het woord is aan de CDA, meneer Klaver.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Als we vanmiddag met z'n allen de kieskompas zouden moeten maken, zou deze stelling er niet in komen, want we zijn het gewoon allemaal eigenlijk eens over hoe belangrijk recreatie en toerisme is voor deze provincie. En wij prijzen ons als CDA-fractie dat wij ook zien. We gaan hier niet zeggen wie nou wat bedacht heeft, maar dat fietsen in ieder geval, laat ik het zo zeggen, prominent op de agenda is gekomen en ook moet blijven. Ik denk ook dat het goed is om waardering uit te spreken voor het college van GS en in het bijzonder voor de vakportefeuillehouders van economie en van recreatie en toerisme, die toch, of het met versnellingsagenda, met standaardregelingen of met andere regelingen bezig zijn, goed hun best hebben gedaan en ook wat dat betreft de vruchten mee mogen plukken. Ik denk dat het wel goed is om, daar wil ik mee afsluiten, om er in een nieuwe periode die voor ons ligt, ervoor te zorgen dat ondernemers, recreatieondernemers, zowel fysieke ruimte als financiële ruimte behouden om hun plannen uit te voeren, zodat we nog een doorgroei zouden kunnen maken. En onze gedachte is al een tijdje dat je zou moeten kijken of je niet een termijnbedrag, een subsidiebedrag in termijnen moet vaststellen, maar dat je gewoon in je begroting een vast percentage meeneemt. Als bijdrage voor Marketing Drenthe.
Meneer Klaver, dank u wel. Het woord nu aan het college, aan meneer Munnersma.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Als ik zeg maar alle opmerkingen van de eerste ronde tot mij neem, en het is zeg maar het einde van deze bestuursperiode, zo langzamerhand, dan heb ik ten aanzien van dit onderwerp het idee van er is een aantal keren goed gezegd. En dat betekent dat wij met elkaar, staten en GS, op dit moment kunnen zeggen dat we ten aanzien van de toeristische en recreatieve ontwikkeling van Drenthe in de afgelopen jaren geen sesjescultuur neergezet hebben. Er zijn een aantal van jullie die allemaal nog een keer onderstreept hebben van welke thema's wij in de afgelopen tijd opgepakt hebben en ook nog verder op zouden moeten pakken. En daarbij zou ik uitgedaagd kunnen worden om over al die thema's ook nog een keer een aantal dingen te zeggen. Maar de vorige keer dat ik overlegde met de heer Bleker, toen was het zo dat, of dat was het voor vorige keer al, dat in Zwolle plaatsvond. En u hebt zo net gezegd van het is best goed dat we in het kader van de zakelijke dienstverlening ook proberen om Drenthe nog meer te promoten. Ik zal dat ook straks meenemen, want het vervolgoverleg wat ik met Bleker heb is even na vijven in Den Haag. Maar ik denk dat we moeten zeggen van kijk ook nadrukkelijk in de komende jaren van wat je op die zakelijke markt ook nog kunt betekenen. Want een van de dingen die we ook als inzet genomen hebben van het toeristisch beleid is aan de ene kant proberen om meer toeristen hier naartoe te halen. Maar tegelijkertijd ook dat de bestedingen van de toerist, dat we ook daar nadrukkelijk op letten. En in de rapporten ziet u dat er een toename is van de bestedingen ook van de toerist. Maar de zakelijke markt biedt daar ook zeker een aantal aanleidingen voor. Fietspaden. Nou, dat is in de motie is dat kort geleden aan de orde geweest. Ik denk dat we allemaal beseffen dat actieve vakanties en natuur, dat blijven op zich de belangrijkste elementen waarom men naar Drenthe toe gaat. Dan maak ik ook maar weer een uitstapje naar het overleg wat ik zo meteen heb. Van tot nog toe was het zo dat het Rijk bijdroeg aan het in stand houden van landelijke routestructuren en zelfs het verbeteren daarvan. Voor wandelen, voor fietsen en voor ruiters. Het lijkt erop dat dat geld in de komende jaren niet meer beschikbaar is. Wij werken door op dit moment aan Marketing Drenthe. Dat hebt u ook gezien. Stienaad, daar is die motie voor aangenomen. En DART wordt ook verder ontwikkeld. Er is een discussie wat de Duitse markt voor ons te betekenen heeft. En als u naar de rapporten kijkt, dan ziet u dat het grotendeel van de dagrecreatie en de verblijfsrecreatie, dat het merendeel van de mensen die naar onze omgeving gaan, dat we die toch in onze onmiddellijke omgeving vinden. Dat sluit niet uit dat je ook nadrukkelijk moet kijken van wat kan de Duitse markt voor ons betekenen. En een van de dingen die we in de komende tijd gaan doen, dat is dat de basismodule die op drenthe.nl staat ten aanzien van recreatie en toerisme, dat die ook in de Duitse versie beschikbaar komt. En ten aanzien van zorgtoerisme gaan we ook in het internetplatform daar de komende tijd een speciale module aan wijden. Wij onderschrijven in grote lijnen de analyse. We constateren ook dat er twee verschillende soorten rapporten zijn. Dat hebben we ook al eens een keer eerder aan de orde gehad van Ecoris en Tourdata. Overigens baseren die zich vaak zelf wel op dezelfde gegevens die van Tourdata komen. Maar we proberen om dit jaar, wanneer er weer een aanbesteding plaatsvindt, om toch nog meer te kijken of die rapporten in elkaars verlengde kunnen liggen. De Partij van de Arbeid bij de vraagstelling heeft ook nog gezegd van zijn er al concrete resultaten te melden in het kader van het European Tourism Institute. Het afgelopen jaar hebben ze vooral zeg maar de zaak opgebouwd. Maar bijvoorbeeld met het dierenpark Emmen zijn ook al concrete afspraken gemaakt om werk-leerplaatsen daar te creëren. En ik denk dat ik daarmee mijn beantwoording afrond.
Dank u wel, meneer Middelsma. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik kijk eerst naar meneer Berens als een van de indieners.
Nou, mag ik nog een korte reactie geven?
Maar natuurlijk, ga de gang.
Ja. Over de glasvezelkabel hebben
dat heeft te maken, aanstonds. Dat heeft te maken met breedband.
Ja, daar hebben we het aanstonds op. Nee, prima beantwoording en prima om zo even te sparren met elkaar. Deltaplan, daar gaan we gewoon weer mee verder of in termen van doorgroeien. Wel met open deuren, dus de buitenlanders kunnen ook binnenkomen, die in de laatste plaats de Duits toeristen. Ik heb hier een staatje voor me toegespeeld door een collega dat ja, Drenthe staat met percentage buitenlandse gasten en logies accommodaties wel op de laatste plaats met 9%. Nou goed, er moet uiteraard iemand op de laatste plaats staan. Maar Groningen en Friesland hebben het dubbele en je vraagt je natuurlijk af wat daar de reden van is. Die is ons in ieder geval onbekend. Daar zullen we nog eens een keer achterhalen, maar wij moeten van die laatste plaats af.
Dank u wel. Is er een meneer Langekamp van GroenLinks.
Ja, voorzitter. Ik had een verwijzing naar het recreatiecongres, waar de heer Munniksma uitgenodigd werd door de voorzitter van de VDG, Erik van Oosterhout, om toch veel meer samenwerking te zoeken met de gemeenten. En ik kon me toen wel voorstellen dat u dat een beetje afhield, maar daarom, u heeft er nou ondertussen ook anderhalve maand of zo over kunnen nadenken. We hebben in het begin van deze periode, daar maakt u ook de vergelijking mee gezegd, we gaan een aantal dingen scheiden. De gemeente gaat over de VVV's en de provincies doet de marketing. Dat was min of meer naar aanleiding van dat debakel noem ik dat nog steeds van het NMBT. Maar ik vroeg u, kunnen we langzamerhand daar niet overheen stappen en die samenwerking weer gaan opzoeken? Want dat zou volgens mij een enorme efficiëntieslag kunnen betekenen en ook uiteindelijk meer toeristen naar Drenthe kunnen lokken. En ik vond het jammer dat u dat niet beantwoordde in eerste termijn, dus ik vraag het nog maar een keer.
Dank u wel. Meneer Kesselt, de VVD.
Nog even een aansluiting op wat ook meneer Langekamp vraagt. Ik denk ook dat de gemeenten daar zelf alle belang bij hebben. Er bestaat zo'n soort heffing op toeristenbelasting.
Nou ja, het werd gewoon gevraagd vanuit de VDG op het congres. Ik geloof dat ik u gemist heb, maar dat maakt niet uit. In ieder geval was er in Munniksma er. En er werd uitgebreid gevraagd. En de heer Munniksma hield natuurlijk op zijn bekende wijze de boot eventjes af. Logisch. Maar langzamerhand lijkt mij, en zeker aan het eind van zo'n periode, dat we moeten zeggen dat hele NNBT, dat vergeten we en we gaan echt weer samenwerken in het belang van de toerist.
Mijn vraag, meneer de voorzitter, is ook meer gericht aan de gedeputeerde dan aan de heer Langekamp, maar het antwoord is ook altijd welkom. Dus hoe daarmee om te gaan in die gemeenten is denk ik wel, ook in dat kader van die toeristenbelasting, waar we zelf ook voordelen hebben kunnen hebben, ook belangrijk. En ook in het kader van fietspaden en delen van financieringsarrangementen. Het zakenstuk,
meneer de voorzitter.
Meneer Klaver.
De vraag is wel hoe ver gemeenten hun toeristenbelasting die ze innen, ten goede laten komen aan de recreatiesector. Dat is nog wel even een vraag.
U vraagt het aan mij, hoor.
U op het ja, toeristenbelasting, ik op denk dat, ik, en ik, dan kunnen we dan wel denken dat alle 12 gemeenten dat keurig in de recreatie stoppen. Nou, volgens mij niet.
Dat is duidelijk niet de bedoeling, meneer de voorzitter. Dat weet meneer Klaver ook wel. Maar het is wel zo dat we in het kader van, ja, als er wat minder is, ook wat meer met elkaar zullen moeten delen. En ik weet ook wel zeker dat de heer Munniksma daar ook een voorstander van is. Ik hoor hem daar graag over.
Wilt u tot een afronding komen?
Die zorgtoerisme, meneer de voorzitter, dat is wel belangrijk ook in het kader van werkgelegenheid en aspecten die daarmee een rol spelen. En dan tegelijkertijd ik vind dat we nog wel recht hebben op iets meer over de opleiding en werkgelegenheidsaspecten. Daar kan meneer Munningsma nog ook met het kader van Stenden en Toerist Instituut, maar ook de zorgopleidingen, die werken daaraan. Wat gebeurt daar verder aan, ook in het kader van de DART-agenda, kwaliteitsverbetering, et cetera.
Dank u wel. Meneer Medemblik nog voor een tweede termijn. Ik kijk naar meneer Oosterlaak. Niet in geval. Ook niet. Meneer Munningsma.
Ja, ik zal een deel van de vraagstelling rondom noordelijke samenwerking, daar wou Jannie Vlietstra trouwens ook nog wel even op ingaan, maar ik zou dat graag willen doen nadat ik deze zaal verlaten heb. De opmerking van hoe wij samenwerken met gemeenten, daar heb ik misschien inderdaad wel de boot in eerste instantie tijdens het recreatiecongres wat afgehouden. Ik heb daarbij ook gezegd van ik wil sowieso aangeven dat ik geen problemen heb met traumaverwerking. Want ten eerste was het zo dat toen het trauma aan de orde was, toen zat ik bij de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. En had nauwelijks iets uit te staan met het ongeluk wat toen hier gebeurde. Je zou ook nog kunnen zeggen van juist zorgtoerisme hebben we misschien nodig om tot snelle verwerking van dit soort zaken te komen. Maar wat wel aan de orde is, en dat debatje ontstond zo net ook, van samenwerken vind ik ontzettend goed. Maar samenwerken betekent ook dat een ieder toch even ook aangesproken wordt op welke prestaties de verschillende overheden zelf ook moeten leveren om tot goede samenwerking te komen. En als we dan aan de ene kant weer kijken naar die fietspadenmotie die een aantal maanden geleden aan de orde was. Feitelijk moet je bij dat soort zaken constateren dat in eerste instantie diegenen die iets in eigendom en beheer hebben, dat die er ook voor moeten zorgen dat ze niet alleen het eigendom geregeld hebben, maar dat ze ook het beheer oppakken. En in zijn algemeenheid heb ik toen gezegd van ik ben best voor samenwerking, maar ik vind wel dat je de partners op hun verantwoordelijkheden nadrukkelijk ook aan moet spreken, dat die nagekomen worden. En toen heb ik gezegd van mij lijkt in de komende jaren een relatie van living apart together beter dan dat we alles met de mantel der liefde of onder de warme deken gaan bedekken. En dat we de verantwoordelijkheden die we in dit proces hebben, dat die door elkaar heen gaan lopen. En in dat kader wil ik ook de komende tijd mij best sterk maken om een stuk samenwerking in Drenthe van de grond te blijven tillen rondom recreatie en toerisme. Daarbij speelt ook dat we kunnen vaststellen van welke overheid heeft een bron om te kunnen financieren in het kader van recreatie en toerisme. En daar is zeg maar de toeristenbelasting is daar een gemakkelijk voertuig voor. En misschien is dat ook wel een reden om te zeggen van ik spreek de partijen in Drenthe aan om ook hun verantwoordelijkheid te nemen in samenwerking met mij. Ten aanzien van zorgtoerisme heb ik eigenlijk in eerste instantie al aangegeven dat een item is wat we in het kader van de DART-agenda ook steviger aanzetten. Dat we dat ook op het internetplatform laten landen. En dat we ook het netwerk van zorgaanbieders, zorgtoeristen, mensen die zorgtoerisme nodig hebben en zorgtoerisme aan kunnen bieden, dat we dat netwerk ook beter in beeld willen brengen. Daarbij laat ik het.
Dank u wel voor uw beantwoording. Ik wens u een goede reis richting Den Haag. Mevrouw Vlietstra die wil nog een aanvulling geven. Ga de gang.
Voorzitter, nog even aansluitend bij het punt van Marketing Drenthe VVV. Als portefeuillehouder Marketing Drenthe onderschrijf ik de noodzaak van samenwerking uiteraard. Ik denk dat het heel goed is, maar ik denk dat het ook goed is om te benadrukken dat die beide instellingen toch heel verschillende verantwoordelijkheden hebben. Wij hebben Marketing Drenthe de opdracht gegeven om het imago van Drenthe in brede zin op de terreinen wonen, werken en recreëren te versterken. Daar hebben we ook meerjarig een contract met hun voor afgesloten. En uiteraard kan bij de uitvoering daarvan samenwerking gezocht worden met gemeenten, met VVV's, met bedrijfsleven. En ik weet dat dat ook volop gebeurt. Maar ik zou ervoor willen waken om nu die zaken weer in elkaar te gaan schuiven. Omdat ik denk dat het juist verstandig is dat Marketing Drenthe de komende jaren de gelegenheid blijft houden om heel sterk aan die imagoverbetering te werken.
Meneer Kesselt.
Het betoog van mevrouw Vlietstra dat kan ik onderschrijven. Primair eerst wat je moet doen, maar ook opletten van secundair. Want juist dat toeristische beeld en ook dat wat door de Partij van de Arbeid, meneer Berends, werd geschetst van die buitenlandse toeristen, die komen voor een breder gebied dan alleen maar Drenthe. Die willen ook een aantal dagen, en misschien blijven dan wel overnachten in de stad in plaats van in Zwelo. Maar dat soort elementen speelt ook bij. Dus we kunnen niet alleen vanuit onze eigen, wat we graag willen, redeneren. Maar we moeten ook duidelijk redeneren van wat de klantgerichtheid, de toerist, wil inbrengen. En voor een gedeelte zouden we daar dan kunnen kijken voor samenwerkende programma's. Maar natuurlijk, ja, het hemd en de rok, zo'n verhaal gaat er ook. Dus daar ben ik het wel mee eens.
Ja, oké. Nee, maar die samenwerking wordt ook gezocht. Ook over de provinciegrenzen heen. Er wordt ook nauw samengewerkt met Marketing Groningen. Maar wel vanuit de eigen verantwoordelijkheid samenwerken. Er is nog gevraagd of wij wel verder zouden moeten gaan. De heer Langekamp formuleerde dat vrij scherp als Drenthe met zorgeconomie, of dat we dat in noordelijk verband zouden moeten doen. Naar de paraplu, Healthy Aging Noord-Nederland. Dat is eigenlijk de paraplu van alle activiteiten die te maken hebben met zorg in brede zin van het woord en ook met zorgeconomie. Dat is een netwerk. Daaronder hangen een aantal terreinen en een groot aantal activiteiten. En binnen dat netwerk speelt Groningen een rol, speelt Friesland een rol en speelt Drenthe een rol. En hebben we in de brief over zorgeconomie ook vooral gekeken waar nou in Drenthe kansen liggen. En zorgtoerisme is gewoon een kans in Drenthe, dus het zou jammer zijn om dat niet verder ook als Drenthe op te pakken. En natuurlijk werken we daarin samen met bijvoorbeeld Han, met de NOM. Als u ziet wie bij allerlei activiteiten trekkers zijn, dan komt u al die partijen daar tegen. Maar ik denk dat er voor Drenthe zoveel kansen liggen, juist op dit terrein, dat het heel jammer zou zijn om te zeggen van nou, dat doen we maar niet, dat moet nooit Nederland maar oppakken.
Dank u wel.
Voorzitter, mag ik daar nog even op reageren?
Nee, liever niet. Tenzij het heel dringend is, want we hebben twee termijnen gehad. Ik wou niet nog een derde termijn aan vastplakken.
Nou, het was meer interruptie, laat ik het dan zo zeggen.
Want dat mag.
Mevrouw Vlietstra, die zegt zo mooi, maar je moet die kans als Drenthe niet laten liggen. Nee, natuurlijk niet, dat vind ik ook. Maar ik heb juist aangegeven, ook als Drenthe kunnen wij baat hebben met wat er bij de rug gebeurt en wat er bij het UMC gebeurt. En daar moeten we bij aanhaken. Dan word je juist sterker van die samenwerking.
Ja, maar en dat gebeurt ook volop, meneer Langekamp. Die samenwerking die is er. Die is er volop. Sterker nog, als u kijkt naar de trekkers bij een groot aantal projecten, dan komt u ze ook tegen.
Dus nou, eerlijk gezegd niet.
Nou, ik kan projecten aanwijzen. Dan pak ik de brief er even bij.
Er is een heel staartje bij, maar UMCG of de RUG wordt daar niet in genoemd.
Nee, maar dat zijn de belangrijkste partners in Han. He, dus die zitten onder die paraplu van Han.
Oké.
Dus die zijn daar heel nauw bij betrokken.
Dank u wel voor de beantwoording. Daarmee wilde ik dit onderwerp afronden waarbij de drie brieven zijn behandeld zoals geagendeerd. En overgaan naar het volgende agendapunt van de reguliere agenda. En dat zijn twee verslagen van de vorige vergadering. Weliswaar één vergadering, maar er zijn twee verslagen gemaakt. De eerste is van 8 december. Zijn daar nog op- of aanmerkingen over? Niet het geval, dan is dat verslag vastgesteld. En het volgende verslag is van 15 december. Zijn daar nog op- of aanmerkingen over? Ook niet het geval. Dan wordt het verslag aldus vastgesteld en wilde ik met u doornemen de lijst van toezeggingen zoals die achter het verslag zit. En misschien is het goed dat we ze allemaal toch even bij langs lopen, omdat we deze periode nadert zijn einde. En het is misschien ook goed om even vast te stellen, ook al zijn wellicht de einddata nog niet helemaal bereikt, om toch even te horen van het college of die einddata bereikt gaan worden.
Voorzitter.
Meneer De Jong.
Mag ik mijn complimenten uitdelen voor het maken van de lijst in nieuwe opzet, met prachtig de kolommen erbij, die er geweldig uitziet?
Ik zal die complimenten overbrengen aan de griffie. De eerste, daar zal de CDK iets over moeten zeggen, die is hier nu niet aanwezig. De tweede, nummer 2, kan afgevinkt worden omdat u een brief hebt ontvangen in december, dacht ik al, 14 december daarover. Dan heb ik 3, het consumentenonderzoek. Mevrouw Vlietstra, kunt u daar op dit moment iets over melden?
Nou, voorzitter, ik heb dat gemeld aan mijn collega Munniksman. En volgens mij hebt u net uitgebreid over alles wat met toerisme te maken heeft gesproken. Dus ik ga ervan uit dat daarmee de vraag beantwoord is.
Dan kan die daarvan af. Gedeputeerde Zwierstra, die is er niet. Dat gaat over de aanwijzing toezichthouders. Wellicht een van de andere collegeleden die op de hoogte is. Niet het geval. Oh ja, och. Nou, we zullen even wennen. Scherpe rapportage RSP Plus. En daarover heeft gedeputeerde Vlietstra een toezegging gedaan.
Ja, ik denk eigenlijk dat die bij de lange termijn thuis hoort, want dat komt bij de PNC-cyclus weer terug.
Die zetten we op de lange termijn.
Ja.
Heb ik dan... Ja? Nummertje 6, de toelichting van de risico's. Geldt daarvoor hetzelfde?
Volgens mij hebt u daar in de vergadering van 15 december, zowel in de commissie als in de Staten, uitvoerig over gesproken. En is bij motie vastgesteld dat daar een brief over komt die, ik dacht, 16 februari besproken zou worden. 16.
Meneer Klaver.
Precies, volgens mij hebben we afgesproken dat we uiterlijk 16 februari over de brief willen spreken. In bezit hebben en dan een week later, of geloof ik, in de commissie bespreken.
Dan blijft die nog even staan. Nummertje 7, dat is de agendering van een rapport in SNN. Aanstaande maandag, dan is er een presidiumvergadering. Dus dan zal ik dat punt aan de orde stellen.
Aanstaande maandag is er ook een vergadering van het ABSNN, waar ook de rapporten worden besproken. En dan zijn ze ook, ze zijn al voor een gedeelte beschikbaar, dacht ik ook, voor de statenleden op dit moment al.
Oké, okay, maar hij wordt geagendeerd op de volgende commissievergadering in februari. Dan nummertje 8, dat is vandaag op de agenda. Dus die laten we even staan, die kan wellicht daarna ook vanaf. Nummer 9, inzage ICT-project. Meneer Baas.
Ja, voorzitter, die staat op 2004. Dat wil zeggen, van die eindafrekening moet uiteraard nog komen. Zover zijn we nog niet. En, want dat gaat om de eindafrekening.
En die datum kunnen we laten staan?
En die datum, ja, dat blijft een beetje een theoretische datum. Het zou nog wel wat later kunnen worden. Zodra het project is afgerond en de financiële stand is opgemaakt, dan komt de eindafrekening en dan kan die hier ter beschikking worden gesteld. Dat zal zeker ook gebeuren. Dat hoort ook bij zo'n project.
Dan laten we die staan. Dan hebben we nummer 10.
Ja, voorzitter, omdat er aan de toezegging nog wat vertrouwelijke aspecten zaten die te maken hebben met de afronding van het hele project rond het provinciehuis, is een presentatie gegeven voor de fractievoorzitters over deze onderwerpen. En die fractievoorzitters hebben die presentatie dus al gezien.
Betekent dat dat deze toezegging er dan af kan?
Of deze toezegging kan eraf.
Voorzitter.
Meneer Dion.
Om het even helder te hebben. U hebt het nu over 10 en zo net ging het over 9. Kan 9 niet beter naar de lange termijn dat u hem de volgende commissievergadering niet weer tegenkomt? Dat park kiezer is.
Ja,
we hebben 3 maanden of zo, als ik het goed zeg. En dat gaat er overheen.
Ik zou hem gewoon nu even op laten staan en laat de volgende commissievergadering besluiten of het wel of niet de lange termijn wordt. Als duidelijk is of het nog heel lang duurt. Anders loopt het alweer te snel weg. Schat ik in. En hebben we net afgesproken dat nummer 10 eraf kan?
Voorzitter, nou, ik heb daar nog wel een vraag over.
Want ik kijk naar met name de fractievoorzitters aan. Ik ben er namelijk niet bij geweest.
Nee, dat klopt. En het is correct wat de heer Baas zegt, dat het vertrouwelijk besproken is. Maar ik neem aan dat het ook in het openbaar nog een keer besproken gaat worden. En dan zou je kunnen zeggen, eerst volgende commissievergadering of een volgende commissievergadering. Lijkt me sterk dat dit alleen maar voor de oren van de fractievoorzitters bestemd was.
Nee, op basis dus van die vertrouwelijkheid moest dat in dit geval moest dat zo gebeuren. Er komt ook als het gaat om de verbouwing van het provinciehuis, komt er een moment waarop de eindafrekening plaatsvindt. En die kan dan uiteraard in volledige openbaarheid hier aan de orde komen.
Dat betekent dat die vertrouwelijkheid nu nog steeds geldt, die toen gold?
Die vertrouwelijkheid geldt nog steeds. Die geldt in ieder geval tot en met week 6.
Dan stel ik voor dat die erop blijft staan en dat zo gauw als de vertrouwelijkheid eraf is, de staten worden geïnformeerd.
Dat kan.
Dan punt 11. Dat gaat over de stand van zaken bij de reserves, gemeenten.
Die staat op maart en dat komt op de eerstvolgende BGV-vergadering van 16 februari is die informatie beschikbaar.
Dank u wel. Nummer 12. Daar staat de datum op van deze week.
Ja, voorzitter, daar is de vorige keer de vergadering zelf al opmerking over gemaakt. De financiële verkenningen zijn aan de gemeente ook digitaal ter beschikking gesteld. Ieder gemeenteraadslid kan het naar eigen believen downloaden van de eigen gemeentesite.
Ja, maar de vraag was of wat de goedkoopste manier is. Hè,
om het was de goedkoopste manier om het ter beschikking te stellen. Dat is om het naar de gemeente te sturen. Dat was toen al gebeurd. Het staat ook op de site van elke gemeente.
Dan kan die eraf. Dan gaat nummer 12 eraf. Nummer 13, stand van zaken glasvezelnet. Die komt vandaag terug in de rondvraag. Dus ik stel voor dat die er maar even blijft staan. Dan de lange termijn. Nou, de eerstvolgende, dat is in mei. De data zoals die hier staan, ik veronderstel dat die allemaal kunnen blijven staan. Is dat correct? Kan ik vaststellen dat hiermee de lijst van toezeggingen is afgehandeld? Als dat zo is, dan is het agendapunt vaststelling van de samenvatting is afgerond. En ga ik naar...
Voorzitter.
Meneer de Jong. Je hebt er nog één gevonden.
Ja, bij de moties, die M32 polymeren, die staat op 1 januari jongstleden. Dat is de laatste pagina voor de inspraakreactie van mevrouw Wietske Jonker ter Veld.
En wat wil je weten dan?
Nou, die motie die stond op afhandeling 1-1-2011. Volgens mij is dat geweest een week of vier geleden. En de vraag is, blijft die nog staan of gaat die er nu af? Zo lopen we toch de hele lijst door? Of heb ik net wat gemerkt?
Mevrouw Vlietstra.
Voorzitter, ik heb bij de behandeling van de motie al gezegd dat mei 1 januari 2011 onhaalbaar bleek. Ik heb u een aantal weken geleden een brief gezonden... waarin ik u heb geschreven wat er op dit moment gebeurt. Ik doe het even uit mijn hoofd, maar volgens mij heeft de NOM aangegeven dat ze eind maart in staat zijn om een plan van aanpak neer te leggen. En dan zult u daar uiteraard kennis van nemen.
Dan stel ik voor om die er wel op te laten staan, maar de datum mogelijk te zetten van 1 mei.
Als het mag, voorzitter. Daaronder staat motie M41, RSP-risico's. En volgens mij is dat hetzelfde als korte termijn agendapunt 6. Waarvan we net hebben laten staan dat we die zouden laten staan. Maar volgens mij is dat een beetje dubbelop. En zou puur de motie M41 moeten blijven staan. En die misschien naar de korte termijn lijst toe. En nummer 6 kan weg, denk ik. Maar...
Ja, maar 9 februari die staat weliswaar op bij moties, maar dat is wel korte termijn natuurlijk.
Het gaat over hetzelfde als ik het goed zeg.
Denk het wel. Om verwarring te voorkomen stel ik voor dat ze allebei blijven staan. Kan ik hiermee dit agendapunt als afgerond beschouwen? Dat is het geval. Dan wil ik naar agendapunt 4 ingekomen stukken, zoals die achter de tweede gewijzigde agenda zit, volgens mij. Iemand over ingekomen stukken? Niet het geval. Neemt u kwalijk. Meneer Huizing van de PvdA.
Ja, voorzitter, we willen graag voor de volgende vergadering punt 2 en punt 9 geagendeerd hebben.
A2 en A9?
A2 en A9 en we zullen zorgen voor een passende onderbouwing.
En die gaat u agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering?
Als dat zou kunnen.
Oké. Okay. U zorgt voor onderbouwing. Anderen nog? Niet het geval. Mevrouw Vlietstra.
Nu raak ik even in de war, want A2 gaat over de haalbaarheidsstudie polymeren waar we het net over gehad hebben. Dat er eind maart een haalbaarheidsverhaal ligt. Waar gaan we dan de eerstvolgende commissievergadering over praten?
Dat lezen we in de onderbouwing. Anderen nog over de lijst van ingekomen stukken? Niet het geval. Dan is dit agendapunt ook afgerond. Dan ga ik over naar de rondvraag. Er zijn een viertal meldingen voor. Ik wil beginnen bij de PvdA en die heeft aangekondigd een rondvraag te willen stellen over glasvezel. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Meneer Berends.
Ja, voorzitter, inderdaad een rondvraag over de verglazing van Drenthe, zoals het in vakjargon wel heet, weet ik sinds kort. De beginsituatie is dat wij inderdaad de vorige keer naar aanleiding van het kader economische investeringen in de staat eigenlijk ook nog gehad hebben over de glasvezelkabel. En gezien ook berichten in de pers daarover, hebben we toch gemeend daar nu bij de rondvraag of op te moeten terugkomen. Want we willen graag weten, is die uitrol van de glasvezelkabel nu een probleem of niet? We moeten het tot de juiste proporties terugbrengen. Want als je de cijfers ziet, dan moet je toch tot de conclusie komen dat in Drenthe en überhaupt in het noorden slechts 0,4% van de huishoudens zou aangesloten zijn. En dan hebben we nou een probleem, ja of nee. Want de ene keer lees je ook in officiële rapporten dat die glasvezel langs de deur ligt of voor de deur ligt of tot aan de meterkast moet. Dat is dus ons allemaal onduidelijk. Terwijl het college heeft in het coalitieakkoord gezegd, we willen koploper zijn op het gebied van glasvezelontsluiting. Hebben we dan een probleem met elkaar, ja of nee? Want we willen in de vaten der volkeren mee. Mevrouw Vlietsma heeft vorige keer ook aangegeven dat de provincie haar rol heeft gepakt destijds. Dat klopt ook. Gemeenten en marktpartijen zijn aan bod. Maar het is wat ons betreft iets te kort door de bocht om dan te zeggen van zij moeten hun ding dan ook doen. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat je op zijn minst dat gaat monitoren. Te meer ook omdat je koploper wilt zijn. Want dat gebeurt tenslotte op een totaal ander onderwerp ook. Wat een taak van de gemeente is. En dan heb ik ook het op het gebied van het onderwijs. Bijvoorbeeld onderwijsachterstanden. Dat monitoren wij ook. En we weten dat sinds jaar en dag te kampen hebben met 14% laaggeletterdheid. En we willen dat ook graag in kaart gebracht zien voor de glasvezelontsluiting. Want het gaat niet alleen om die glasvezel, maar er zit een hoop werkgelegenheid achter. Is het nu niet, dan is het wel in de toekomst. Want dat ding ligt er nu eenmaal. Dus we willen graag ook de visie van de andere fracties daarop hebben, maar ook met name van het college. Hoe zij daarin staat. Want bij monden van mevrouw Vliestra werd gezegd, ik zal het proberen in kaart te brengen. Ik weet niet of dat gelukt is, of dat we daar een zekere termijn op moeten zetten. Want we moeten natuurlijk wel de goede gegevens hebben. Maar ons heeft die zaak erg bezig gehouden. Zeker gegeven het feit, als je die percentages zo ziet. Flevoland zou zitten op 50%, dus een totaal andere getal. Dus als je het hebt over benchmarking, dan zie je hier de vruchten van als je dat soort acties onderneemt. Dus we willen graag duidelijkheid. De politici willen duidelijkheid zoals de krant stond en ik kan het niet anders zeggen.
Voorzitter, mevrouw Vlietstra. Tenminste, als u over de glasvezel gaat.
In ieder geval heb ik vorige keer een toezegging gedaan dat ik na zou gaan wat wij in huis aan informatie hebben als het gaat om de stand van zaken. In huis hebben we die informatie niet, dus wij hebben dat uitgezet, moet ik zeggen, nu bij zowel Ziggo als KPN. Daar voeren wij op dit moment gesprekken mee om het beeld helder te krijgen. Ik heb het artikeltje ook gelezen, ik heb ook het artikel gelezen een dag later. Dat is nogal tegenstrijdige informatie, dus ik denk dat de heer Berends de spijker op de kop slaat als hij zegt, is er een probleem? En voordat je überhaupt na kan denken over, vinden we dat er een rol voor ons weggelegd is en welke rol zou dat dan moeten zijn, is de eerste vraag, is er een probleem en wat is het probleem? En welke partijen zijn aanwezig en beschikbaar om te werken aan de oplossing van het probleem? Dus voorzitter, mijn voorstel zou zijn om eerst die stand van zaken helder op tafel te krijgen, dan ook te kijken of er een probleem is en vervolgens onszelf de vraag te stellen of wij voor onszelf een rol weggelegd zien en welke rol dan bij de oplossing van het probleem. Ik heb ook dat percentage gezien van 0,4% aansluiting op de glasvezel, maar terecht zegt de heer Berends, we weten ook niet of dat een probleem is, want heel veel mensen hebben ook op een andere manier hun internet geregeld via ADSL, via KPN. Dus ook dat zul je, daar kun je niet één op één van afleiden dat wij een groot probleem hebben. Dus ik zelf heb ook veel behoefte aan eerst duidelijk krijgen, wat is nou het probleem, waar hebben we het over? En ik zeg u graag toe dat wij na de gesprekken die wij voeren u daar verslag van zullen doen. En dan ga ik graag met u de discussie aan over het vervolg.
Meneer Berends, leidt dat nog tot een vervolgvraag?
Prima, voorzitter. Ik weet niet of er andere fracties nog aanvullende dingen hebben, want dat stel ik zeer op prijs. Want materie is belangrijk.
Dat ga ik ze nu vragen. Meneer Kerstelt van de VVD.
Ja, meneer Berends, we hebben wat aanvullende vragen daarbij. Want het probleem is natuurlijk technologisch complex, maar ook concurrentieverhoudingen spelen hier een rol bij. Er is een hele bekende mevrouw in Brussel die altijd graag wil dat we alles gaan digitaliseren. Die doet het ook helemaal goed en daar zijn ook wel middelen voor. Maar we moeten wel goed uitzoeken hoe we die elektronische snelweg in Drenthe, hoe we die wel goed kunnen neerleggen op een verantwoorde manier. Wie welke rol heeft, wie welke taken heeft. En je hebt al een paar bedrijven genoemd die daar zeker een rol in kunnen en moeten spelen. Maar ook de werkgelegenheidsaspecten en ook de bedrijvigheid in Drenthe, die heeft hier wel mee te maken. We hebben net gezegd over zorgeconomie, dat is een belangrijke zaak. Camera's, ook sensornetwerken en sensortechnologie, die vraagt om een goede en adequate elektronische snelweg in Drenthe en ook om Drenthe heen. Daar zijn ook andere partijen van wezenlijk belang. De provincie Overijssel, die is er ook heel druk mee bezig. Dus als daar dingen in samenwerking en coöperatie kunnen gebeuren, is dat misschien het onderzoeken ook waard. Alhoewel, een beetje tempo in dit soort zaken kan ook geen kwaad. Maar er zijn ook op dit pad voldoende mislukkingen geweest. De gemeente Appingedam is ooit een keer heel driftig heen en weer geweest en teruggefloten. Daar schiet ook allemaal niks mee op. Maar op een adequate manier onze elektronische snelweg inrichten, ja, daar zouden wij graag zo halverwege het jaar een goede nota over zien. Om daarmee aan de slag te gaan en te bepalen wie welke rol kan en moet spelen, mag spelen, wie het moet betalen. En ook wat de behoefte is die bij afnemende partijen, particuliere bedrijven en ook instellingen aan de orde is. Ook het toerisme vraagt regelmatig om verbindingen. Toeristen willen ook verbonden worden op allerlei manieren met allerlei dingen. En niet alleen de kabel en de glasvezel, maar ook voor draadloze verbindingen is voortdurend nodig dat je van draadloos naar verbindingen gaat die snel zijn. Allemaal niet zo makkelijk, maar ik heb goede hoop dat mevrouw Vlietstra daar een goede nota voor op tafel krijgt, zo rond midden van 2011.
Dit is de rondvraag, meneer Langekamp.
Ja, dit is inderdaad de rondvraag, maar er werd gevraagd door de Partij van de Arbeid wat men ervan vond. Dus dan denk ik, als u dat toestaat, dat u ook een klein beetje nog discussie dan kunt verwachten.
Nee, ik sta niet toe. Ik stel de vraag aan andere leden van de commissie of die een vervolgvraag hebben op de vraag van de heer Berends.
Nou, de heer Berends die vroeg, wij hebben in het collegeprogramma staan, we willen graag nummer 1 zijn op dit gebied. En dan verbaast mij het antwoord dat de gedeputeerde zegt, ja, ik weet eigenlijk niet precies hoe het in elkaar zit. Moet het dus even goed na gaan zoeken. Wat is dan het streven geweest de afgelopen 4 jaar om op nummer 1 te komen? Dat is mijn vraag. Dank u wel.
Nog andere leden van de commissie. Meneer de Jong, CDA.
Nou, collega Berends die begon hierover in de commissievergadering in december. En ik heb toen aangehaakt van het kan wel zo wezen dat de basisinfrastructuur er ligt. Zoals de gedeputeerde dacht. Alleen het gaat denk ik uiteindelijk om de burger en de ondernemer in Drenthe. En wat ik zelf heb gedaan, dat was niet zo moeilijk, was bij een aantal aanbieders van glasvezel de postcodecheck intikken. En onder andere bij een gerenommeerd PvdA-lid, niet zijnde de heer Berends die in Assen woont, waar je verwacht dat het dan wel ligt, daar geeft de site van KPN gewoon glasvezel niet beschikbaar. En ook in Norg, waar ik het als ondernemer graag wil hebben, het is niet beschikbaar. En wat dat betreft zou mijn vraag zijn, kan de gedeputeerde in die notitie, denk ik, waar collega Kerstholt om vraagt, nog eens een keer het onderscheid maken tussen
de glasvezel, wat toch wel het hartstikke mooie snelle tweerichtingsverkeer is, maar ook waar nu snelle kabel, u noemde net Ziggo, maar dat is een kabelaanbieder, CQ waar de super ADSL ligt, want dat is de andere. Er zijn drie mogelijkheden, voor zover ik weet, om als burger of als ondernemer in Drenthe snel internet te hebben. En wat op dit moment denk ik relevant is, is om nog even te noemen dat de vraag is hoeveel tijd en geld moet je nog in dit soort dingen gaan steken. Wat collega Kerstholt net ook al zei, als je eigenlijk weet dat de toekomst waarschijnlijk draadloos is. In Afrika worden nauwelijks meer kabels aangelegd, maar gaat men gelijk snel draadloos internet aanleggen. En ik zou de Staten van Drenthe willen meegeven om daar bij die notitie in de zomer van 2011 ook naar te kijken. Want infrastructuur aanleggen is goed voor de werkgelegenheid. Als je gootjes gaat graven en kabeltjes erdoor, ik zie de straat weer open. Maar de vraag is of dat de toekomst van Drenthe is.
Hier zien we weer, meneer de voorzitter, hoe complex het allemaal is. Want ook draadloos moet ooit weer naar een draad toe om het echt snel te kunnen verbinden. Dus dat is wel degelijk noodzakelijk om dat ook te hebben. Dus ik zou graag de toezegging van mevrouw Vlietstra hebben dat we zo in het midden van 2011 een goede, adequate nota hebben die met die partners uit het bedrijfsleven gemaakt wordt en ook gecheckt wordt van hoe de behoefte nou is om het af te nemen. Van als we het hebben, moet het ook verkocht worden, want anders doen die partners dat niet. En met de omliggende te checken van hoe we dit het beste kunnen doen. Dat kan zij vast wel.
Mevrouw Vlietstra.
Voorzitter, eerst even over die koplopersfunctie. Aardig was dat trouwens ook in het artikeltje stond, dat de provincie Drenthe daar wel degelijk haar verantwoordelijkheid in heeft genomen. Ver voor mijn periode, zelfs al in de periode vanaf 2004 tot 2006, heeft de provincie Drenthe heel actief meegewerkt aan het aanleggen van twee glasvezelringen in de provincie. En daarmee waren wij inderdaad koploper. We hebben daarbij gefaciliteerd, we hebben daar ook in geïnvesteerd. Ik kan u de bedragen ook nog wel eens geven. En vervolgens is het probleem volgens mij dat de aansluiting naar, wat ik maar even noem, de voordeur of naar het bedrijf, dat die moeilijk van de grond komt. Als ik de artikeltjes goed heb gelezen, dan is iedereen het er ook eigenlijk wel over eens dat dat een verantwoordelijkheid is van de markt, dat dat een verantwoordelijkheid is van gemeenten en dat dat niet primair een verantwoordelijkheid is van de provincie. Zo hebben we de vorige keer ook over zitten praten. Op basis van die artikelen heb ik een behoefte aan, hebt u behoefte om eens te kijken hoe is nou de stand van zaken in Drenthe. Nou, laten we daarmee beginnen. En laten we dan vervolgens kijken wat vinden we dat onze rol is om te zorgen dat het nog beter kan. En daarbij komen inderdaad punten aan de orde als concurrentie. Daarbij komt aan de orde wat is de rol van de markt. Dan komen de onrendabele gebieden in zicht. Nou, daar zou ik niet op vooruit willen lopen. Wat we eerst nodig hebben is een goede stand van zaken. En ik denk dat dat ook nog wel iets sneller er zou moeten kunnen liggen dan halverwege dit jaar.
Dank u voor deze toezegging. Ik voel mij een bevoorrecht mens dat ik tot 0,4% hoor. Ik heb nog een rondvraag aangemeld gekregen. Dat is voor GroenLinks en dat gaat over het zonnefietspad.
Dank u wel, voorzitter. Dat was inderdaad ook nieuws via de pers. En dat was eergisteren dat er bekend werd dat in Krommenie het eerste zonnefietspad wordt ontwikkeld. En toen dacht ik, goh, dat is jammer. Ik heb de vragen ook ingeleverd, dus ik neem aan dat ik ze niet allemaal hoef voor te lezen. Maar wij hebben als GroenLinks daar een paar jaar geleden gezegd, het leek nou een prachtig item om als Drenthe je te profileren. Fietsprovincie nummer 1 en tegelijkertijd het opwekken van elektriciteit, geen CO2 enzovoort. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe kan het nou dat het onze neus voorbij is gegaan? En de tweede vraag daaraan gekoppeld, want ik vrees dat dat gewoon zo is. Nog even de criteria op grond waarvan, maar de vraag daaraan gekoppeld is ook, zijn er vergelijkbare pilots misschien toch nog te doen in Drenthe, zodat je ook kunt vergelijken, de pilot in Krommenie levert dit en dit op en de pilot in Drenthe levert zus en zo op, zodat we toch nog daar zeg maar ons raantje van kunnen meepikken, want dit lijkt me voor Drenthe gewoon een enorm interessant punt om ons imago, waar we het altijd over hebben, te verbeteren. Dank u wel.
Dank u wel. Ik zit even te kijken naar het college. Ik dacht even mevrouw Vlietstra, want die is op de fiets gekomen, die weet er alles van, maar ik zie mevrouw Klip naar de microfoon grijpen. Ga uw gang.
Maar de zon scheen niet vandaag. Dus, meneer Langekamp, ik was ook verrast en verbaasd. Dus ik heb het uitgezocht. Dat is altijd het voordeel van als vragen iets eerder worden ingediend. Dus ik zal u even geven, aangeven, uitleggen wat ook mij is teruggekoppeld. Wij hebben na uw vraag, en ik dacht dat dat vorig jaar was, want eigenlijk valt het is een combinatie tussen de portefeuille van de heer Sierstra en mijn portefeuille. Dus de afdeling Wegen en Kanalen heeft contact gezocht met TNO, dat is de club die erover gaat. Die hebben ook veel meer ervaring, ook met energieopwekking uit asfalt. En Wegen en Kanalen heeft, dus de provincie heeft contact gehad met TNO en op advies van TNO hebben wij toen geen project ingediend omdat TNO aangaf dat de technische ontwikkelingen nog niet heel positief waren op dat terrein. Dat is vorig jaar. De afspraak loopt met TNO nog steeds dat zij ons op de hoogte houden van die technische ontwikkelingen. Wij hebben ook contact met de provincie Noord-Holland over dit punt. En wij gaan ook met Noord-Holland de ontwikkelingen van dat fietspad volgen. En wij hebben daar ook al uitnodigingen voor. Dus die samenwerking is er. Dus ik constateer er zelf ook uit dat op ambtelijk niveau wij niet zo verrast waren als u en ook ik was. Er is wel een aantal maren. En dat is namelijk dat het een heel kostbaar, de aanleg is ongelooflijk kostbaar en is heel onderhoudsgevoelig. En de energie die je opwekt moet je ook zo dicht mogelijk bij dat fietspad gebruiken. Teruglevering aan het net schijnt niet erg effectief te zijn, dus je moet die energie ook meteen gebruiken, dus of bij lantaarnpalen of bij verkeersregelinstallaties. Dat is wat ik tot nu toe weet. We zijn dus, we zijn niet de eerste. We hebben wel contact, we weten ervan. Ik krijg zelf vanuit ook de gesprekken de indruk dat vooral de ongelooflijke onderhoudsgevoeligheid en de kostbaarheid ons heeft genoopt om in te gaan op het advies van TNO om even af te wachten voor meteen in te tekenen op zo'n project. Ik zeg u wel toe dat ik zal navragen, want dat heb ik niet gedaan, of een pilot, misschien dan op een iets andere manier, want daar doe je een pilot voor, nog een mogelijkheid voor Drenthe zou zijn.
Dank u wel voor de beantwoording. Meneer Langekamp.
Nee, ook dank u wel, voorzitter. Helder antwoord. Bedankt. Wij wachten de voortgang af en ik hoop dat u bereikt dat er inderdaad in Drenthe ook zo'n pilot komt. Mogelijkheden genoeg.
Zijn er nog andere leden van de commissie die over dit onderwerp een vraag hebben? Niet het geval. Dan wil ik naar de volgende rondvraag die aangemeld is. Het CDA heeft er twee aangemeld. De eerste gaat over de WMD. Meneer Klaver.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De afgelopen jaren heeft de waterleidingmaatschappij Drenthe een discussie plaatsgevonden over de structuur van de WMD. Dat heeft geleid tot het besluit van de structuur van de dochtervennootschappen te vereenvoudigen. We hebben er ook presentaties over gehad van de heer Hoogsteen, directeur van de WMD. Zal wel als holding en ondernemer de drinkwatervoorziening blijven zorgen. En de afspraak is dat wij op de hoogte zullen worden gehouden van die voortgang van die herstructurering. En ook de rol van de provincie. En we willen graag weten welke rol de staten nog hebben in dat proces. Maar ja, het is erg stil en daar houden wij niet van.
Mevrouw Klip, het CDA houdt niet van stilte.
Dat was mij al vaker opgevallen, meneer de voorzitter. Even over die structuur. U heeft daar inderdaad een presentatie over gekregen van de heer Hoogsteen met ook het verzoek. En ook dat is bij monden van mij als portefeuille ook nog gedaan. Van als u nog commentaar had op dat voorstel, of wij dat van u mochten vernemen. Dat is ook bij alle gemeenten. De heer Hoogsteen heeft toen een rondje gemaakt langs alle aandeelhouders, dus langs alle gemeenten. Dat was niet het geval. U heeft ook volgens mij, de bedoeling was voor de zomer, maar daar is iets misgegaan, in ieder geval direct na de zomer, de brief gekregen die de heer Hoogsteen daarover gestuurd heeft met een soort Lego-blokjes overzicht hoe dat allemaal in elkaar zou schuiven. Die herstructurering is bijna afgerond. Het is waarschijnlijk onhandig als ik dat helemaal mondeling ga toelichten, want dat is niet handig als je dat schema niet voor je hebt. Als ik het heel even in grote brokken doe, dus in Noordwater, dat is een van die Lego-blokjes, is in principe alles geregeld. Aqua Borealis gaat opgeheven worden, maar dat kan alleen als wij 0,1% van ons aandeel in een samenwerkingsverband met waterbedrijf Groningen hebben verkocht. Dat is gaande. Nieuwwater, u weet dat is het samenwerkingsverband met Veld en Vecht, is overgedragen aan de WMB. Waar het samenwerkingsverband met Veld en Vecht zit, is overgedragen aan de WMD. En het waterlaboratorium Noord, waarin wij samenwerken met ook waterbedrijf Groningen, daar moet een andere structuur voor komen in het kader van de verhouding tussen overheidsopdrachten en marktopdrachten. De Raad van Commissarissen van Groningen beslist daar maart, april over en ook dan kan dat worden afgerond. Dus niet eind 2010, maar wel heel kort daarna is die herstructurering klaar. Als dat zo is, dan zult u vanzelfsprekend worden geïnformeerd door ons. Maar het leek ons handiger om dat te doen als die herstructurering volledig klaar is. En dan even wat betreft de rol van de staten. U heeft in dit verband geen formele rol, omdat er is aangegeven... GS voert namens u het aandeelhouderschap uit of neemt uw aandeelhouderschap waar. En alleen als het kapitaal aanmerkelijk wordt uitgebreid of verminderd, eigendomsverhoudingen veranderen, we ingrijpende samenwerkingen aangaan, de structuur ingrijpend verandert of andere zaken. Op dat moment bent u ook formeel aan bod, in dit geval niet. Maar vanzelfsprekend vind ik dat ik een actieve informatieplicht in u heb en aan u heb. En dat is ook een van de redenen dat de heer Hoogsteen bij u langs is geweest.
Dank u wel. Ik kijk naar het CDA. Ga de gang.
Nou, we wachten het doosje Lego graag af. En dan horen we wel hoe het eruit ziet.
Andere leden van de commissie. Meneer Van der Boer van de VVD.
Kunt u mevrouw Klip aangeven wanneer u verwacht dat u ons de informatie, zoals u net schetst, dat die eraan zit te komen, kunt verstrekken?
Nee, dat vind ik. Ik ga ervan uit binnenkort. Dat is ook de indruk die ik van de heer Hoogsteen kreeg. Maar die zegt ook niet het woord maart of april. Omdat dat even te maken heeft met name het verkopen van dat 0,1% aandeel in Samenwater. Wat dus samen met het waterbedrijf Groningen loopt. Maar zodra het zover is, krijgt u het meteen van mij te horen.
Nog andere leden van de commissie? Niet het geval. Dan is er nog een vierde rondvraag aangemeld door het CDA en dat gaat over het Titi-circuit. Meneer Klaver.
Ja, dat gaat niet over stilte, dat gaat over lawaai, denk ik. Het gaat over het Titi. We hebben een aantal jaren geleden, ik dacht 2007, in deze Statencommissie, maar ook in de Statenvergadering, nog eens aangedrongen vanuit de CDA-fractie op een wat breder overleg rondom de toekomst van het Titi-circuit. Met Defensie, met milieuorganisaties, met omwonenden, met de provincie, wellicht met het Rijk. En wij zitten eigenlijk met smart te wachten hoe dat eigenlijk loopt, hoe dat eigenlijk afloopt. En ook daar horen wij eigenlijk niks van. En het is halen, brengen. Dus we zijn nu maar even aan het halen.
Mevrouw Klip.
Ik ga heel gedeeltelijk brengen, want... Het is juist heel goed dat u niks hoort, want wij zijn begin vorig jaar gestart met dat traject waar inderdaad het CDA ook al eerder suggestie voor gedaan had. Dat traject is begin vorig jaar gestart met een hele brede club aan wat we visiepartners hebben genoemd, omdat we samen met al die partners op weg zijn naar de visie, naar een visie over het totale gebied. En de achterliggende gedachte achter die visie is, hoe kun je nou... alle verschillende belangen die daar heersen, commerciële belangen, belevingsbelangen, natuurbelangen, inwonersbelangen. Hoe kun je dat nou allemaal bijeenbrengen in één visie, hebben we dat genoemd, zodat partijen elkaar niet steeds in wisselende samenstelling bij de Raad van State treffen. De planning was dat dat rond de zomer klaar zou zijn. Dat hebben we niet gehaald. Dus als de vraag is, ligt het op schema? Nee, het ligt niet op het oorspronkelijke schema. Maar als de volgende vraag is, gaat het goed? Ja, het gaat heel goed. Het is een ongelooflijk weerbarstig, fragiel proces dat we met heel veel voorzichtigheid, kleine stapjes, af en toe een stapje terug en grote prudentie voeren. En dat is begrijpelijk, omdat nogmaals al die verschillende belangen een plek moeten krijgen en ook feitelijk een plek moeten krijgen. Dus we hebben ervoor gekozen om zorgvuldigheid boven snelheid te laten gaan. We bevinden ons wel in de allerlaatste cruciale fase, misschien weet de heer Klaver dat ook. Maar we hebben wel gedurende dat hele, of met name gedurende het laatste gedeelte van dat proces, geconstateerd dat een visie eigenlijk niet voldoende is. En dat je die visie eigenlijk zou moeten aanvullen met een convenant. Opdat je dat hele proces succesvol zal kunnen gaan worden afgerond, is onze inschatting. Dat je dat beoogde resultaat niet in schoonheid, maar vervolgens in vaagheid laat stranden. En dat betekent dat we aan dat visietraject ook een convenant hebben gekoppeld, waarin partijen ook ondertekenen en onderschrijven wat er in die visie verwoord is. En de crux van dat hele traject is, hoe kun je nou, we hebben een tijdslimiet van 10 jaar genomen, hoe kun je nou aan de ene kant uitgaan van een aantal gegevenheden, dat is het Titi-circuit, dat zijn de commerciële belangen van het Titi-circuit en daarmee ook de belangen van de omgeving van het Titi-circuit. Dat is een belangrijk evenement voor Assen, maar ook voor Drenthe. Hoe kun je nou aan de ene kant zorgen dat het TT-circuit wel een reële groei en bloei kan doormaken om haar commerciële belangen te bewaken en te beschermen? En hoe kun je aan de andere kant zorgen dat in dat totale gebied de beleving van die hinder naar beneden gaat? En hoe kun je dat doen, vervolgens doen op een manier dat niet bij elke extra activiteit van de TT ook meteen die beleving moet worden teruggebracht, maar hoe kun je vertrouwen uitspreken in een visie met al die partijen, dat je van elkaar weet dat als er meer lawaai komt, dat er tegelijkertijd ook iets gedaan zal worden aan de afname van die hinderbeleving, zonder dat dat precies exact op dezelfde dag is. Wij denken dat we daarin gaan slagen. En dan heb je het natuurlijk inderdaad niet alleen over het TT-circuit, je hebt het over TT-hal, je hebt het over de A28, je hebt het over de aansluiting van de A28 op de dadelijk verbrede N33, je hebt het over defensie, maar je hebt het ook over Natuur- en Milieufederatie, je hebt het over Drents Landschap, inwoners van Baggelhuizen, Laaghalen, Hooghalen, nou, kortom een hele diverse club met mensen. En die visie is in aantocht. De planning is dat die 15 februari besproken zal worden in het College van Gedeputeerde Staten en in het College van BNW van Assen. En die visie en dat convenant zullen omvatten voorstellen voor maatregelen om de kwaliteit van het totale gebied, dus niet het alleen het gebied van TT, totale gebied te verhogen. Maatregelen om de ervaren geluidhinder af te laten nemen. Spelregels om de communicatie en samenwerking tussen partijen vorm te geven en ook daadwerkelijk te verankeren. Want wat we in dit jaar bereikt hebben met elkaar, en dat vindt iedereen aan gewoon communiceren en uitspreken wat je vindt, wat je voelt, wat voor jou belangrijk is, is te waardevol om daarmee te stoppen zodra die visie vorm heeft gekregen, dat convenant. En uitgangspunten voor de te wijzen vergunning, de te wijzigen vergunning van het TT-circuit, inclusief de daarbij behorende vergunningwijziging voor de 12-dagen-regeling die is aangepast. Dat komt allemaal in visie en convenant. En zoals gezegd, we hebben afgesproken dat we radiostilte zouden houden over de inhoud. Daar hou ik mij ook aan, dus ik ga niet op de inhoud verder. Maar het is nog maar een paar nachtjes slapen als alles goed gaat. En direct na 15 februari zullen we ook u op dit punt vanzelfsprekend uitvoerig informeren. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Klauwen.
Nou, ik constateer dat er flink voortgang is, dat er nagenoeg overeenstemming is en dat de gedeputeerde zorgenvrij is en ze bezig is met de laatste ronde.
Zijn er nog andere leden van de commissie? Meneer Oosterlaak van de SP.
Ja, het CDA heeft dat inderdaad een jaartje geleden aan de orde gesteld. En ja, we hebben daar natuurlijk geen startnotitie of ietsje in die koers van gezien. Maar mijn vraag is toch een beetje van, hoe ziet u de rol van provinciale staten hierin? Worden we geïnformeerd over dat het convenant getekend is? Of gaat u dat van tevoren toesturen?
Zijn er nog andere vragen? Dan kunnen die wellicht tegelijk beantwoord worden. Dat is niet het geval. Mevrouw Klep.
U heeft gezien dat dit hele traject ook opgenomen is in de structuurvisie. Het is in principe een vorm van gebiedsontwikkeling, maar daarom wel een hele speciale, omdat allerlei milieuaspecten daar een hele belangrijke rol spelen. Dus het is niet zo dat het convenant ter goedkeuring aan u wordt voorgelegd, maar u wordt natuurlijk wel, zoals ik net ook zei, zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van die visie en dat convenant, die dan gedragen wordt, als het goed is, door al die partijen waarmee we nu inmiddels een jaar aan tafel zitten.
Ja, ik wil niet vervelend zijn. Ja, ik wil niet vervelend zijn, maar ik bedoel, we hebben als eerder convenanten gehad hier met handtekeningen, waar we hadden gedacht nog invloed te hebben, dan hoef ik alleen maar aan RSP Plus te denken, dat als wij nu straks een convenant krijgen met een handtekening eronder, ja, stuurt u maar, dan kijk ik er wel eens naar, maar zo werkt het natuurlijk niet.
Nee, maar mag ik antwoorden? Misschien formuleer ik het iets te kort door de bocht. In dat convenant staan, zoals gezegd, de uitgangspunten voor de vergunning voor TT. Dat is gewoon een heel wettelijk traject waar wij als GS wettelijk voor verantwoordelijk zijn. Daarnaast staat erin een heel voorgesteld maatregelenpakket. Wat zou je allemaal kunnen doen om de hinderbeleving in dat gebied af te nemen? Wanneer die verschillende onderdelen leiden tot projecten, vanzelfsprekend gaat u daar dan over.
Met dit laatste antwoord wil ik de rondvraag afronden en overgaan naar agenda punt 6. En te beginnen met het onderdeel IPO. Is er wellicht nog iets te melden naar aanleiding van de vergadering die geweest is? Kijk even naar meneer Berends wellicht.
Nou, voorzitter, het conceptverslag van de laatste vergadering, dat heeft bij de ingekomen stukken gezeten. Maar één passage wil ik onder uw aandacht brengen, dat een evaluatie is verschenen van het IPO. Zoals diplomatiek hier geformuleerd, er staat de algemene vergadering heeft indringend met het bestuur van gedachten gewisseld. Het advies van Henk van den Boer en mij is, want wij zijn daarheen geweest, om even de berichtgeving af te wachten, zodat daar eenduidig over naar buiten getreden wordt. En ik dacht dat mevrouw Klip ook nog een mededeling zal doen.
Dat gaan we vast zo meteen horen. Zijn er nog vragen naar aanleiding van IPO? Meneer Van den Boer.
Ja, we hebben vorige week intern overleg gehad in aanvulling op hetgeen wat de heer Berends zegt met mevrouw Klip als dagelijks bestuurslid van het IPO. Het conceptverslag is daarvan klaar. En we hebben gevraagd om dat op de lijst van ingekomen stukken op de volgende BV-vergadering te zetten. En we hebben daar ook gekeken naar wat zijn de ervaringen de afgelopen 4 jaar geweest en welke aanbevelingen doen we naar de komende periode.
Dank u voor deze aanvulling. Nog anderen die het woord wensen over IPO? Mevrouw Klip wellicht.
Dank u wel, voorzitter. Misschien heel kort. Ik heb gisteren is er bestuursvergadering van het IPO geweest. U weet dat er onderhandelingen zijn, gesprekken zijn, gaande zijn over een mogelijk nieuw bestuursakkoord. Die onderhandelingen of die gesprekken vinden nu alleen nog plaats op ambtelijk niveau. En niet alleen door het IPO, maar ook door de VNG en ook door de Unie van Waterschappen. Er lag een heel ambitieus tijdpad om zeg maar medio februari ook daadwerkelijk te kunnen komen tot zo'n koepelakkoord, waaronder dan verschillende deelakkoorden zouden kunnen gaan vallen die langer tijd nodig hebben en die betreffen bijvoorbeeld het landelijk gebied, maar ook de BDU. Nou, dat heeft alles te maken met de decentralisaties. U weet dat het kabinet een groot aantal beleidsonderdelen wil decentraliseren. Maar we zijn het in ieder geval nog niet eens over welk geld daar dan bij zou moeten. Sterker nog, er is eigenlijk op dit moment nog niet eens het begin van een financieel kader waarbinnen die decentralisaties zouden moeten passen. Een tweede onderwerp wat speelt is het verdeelmodel. Daarvan heeft de heer Donner aangegeven dat hij eind januari of op 1 februari een voorstel voor zo'n verdeelmodel het licht zal doen zien. De mededelingen daarover zijn erg wisselend. De laatste mededeling van gisteravond is dat dat mogelijkerwijs wel gaat lukken. Maar het is nog niet duidelijk of daar ook draagvlak voor is. Wij hebben als provincie Drenthe, maar samen met ons, een groot aantal andere provincies aangegeven. Als er geen duidelijkheid is over het verdeelmodel en ook duidelijk is dat daar breed draagvlak voor zal zijn en wij het ook eens zijn met dat verdeelmodel, pas dan willen we een bestuursakkoord sluiten. Maar je kunt ook niet het eens worden over zo'n verdeelmodel als je niet zelfs maar het begin hebt van het financieel inzicht in het financiële kader wat past bij zo'n bestuursakkoord waar al die deelakkoorden onder moeten passen. Dus er is op financieel gebied nog zoveel onduidelijk dat de voorzichtige inschatting is, het ambitieuze plan om medio februari al tot een bestuursakkoord te komen, dat dat vermoedelijk niet gehaald zal worden. En meer kan ik er op dit moment niet over zeggen. Dus de gesprekken gaan gewoon door, maar het tijdpad wordt mogelijkerwijs wat getemporiseerd.
Dank u wel voor deze aanvulling. Het andere onderdeel van dit agendapunt is SNN. Zijn daarover nog vragen? Zijn daarover nog informatie? Meneer Kerstolt.
Ja, er zijn een aantal rapporten die, als ik het goed weet, gisteren in het DB van SNN zijn besproken. Onder andere over de formatie, over NordConnect en over mijn rapport even ontschoten is. De werkwijze van SNN. Misschien kan mevrouw Vlietstra in het kader van haar proactieve informatieplicht ons iets vertellen over wat daar gisteren aan de orde geweest is en wat daar wetenswaardig is.
Nog andere vragen over SNN, opmerkingen? Ik wist niet dat gedeputeerden een proactieve informatieplicht hadden. Mevrouw Vlietstra.
Zo leer je nog eens wat. De heer Kerstel heeft gelijk. Vanuit het AB is opdracht gegeven om een aantal onderzoeken in gang te zetten. De ene naar de bestuurlijke en organisatiestructuur van SNN en dan met name ook de uitvoeringsorganisatie. Dat is het rapport van Conquestor, dat is gisteren in het DB besproken. En daar krijgt u volgende week een presentatie over in het AB. Het andere is van Herweijer, wat vooral heeft gekeken naar de nieuwe werkwijze van het AB in het afgelopen krappen jaar. Ook dat is gisteren besproken en ook daar wordt 31 januari een presentatie over gegeven. En wat NordConnect betreft hebben wij de evaluatie van NordConnect aan de orde gehad. En de uitwerking daarvan die vertaalt zich weer in een werkplan, maar wordt ook wel weer aan de orde gesteld bij de bredere discussie over wat zien wij als het takenpakket van SNN. Maar het meeste komt bij u weer terug en al heel binnenkort, 31 januari, dan komt er een toelichting op beide rapporten. En dan kunt u daar zelf uw mening over geven. En die zullen wij betrekken bij de uiteindelijke besluitvorming binnen het DB.
Dank u wel voor deze informatie. Nog anderen die vragen hebben over SNN. En het derde onderwerp van dit agendapunt is Europa. Zijn daar nog opmerkingen over, vragen over? Mevrouw Kaal van de CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook over Europa nog een vraag. We hebben vanmiddag weer vergadering gehad met de werkgroep Dreun, Drents Europa Netwerk. En mede naar aanleiding van de brief die we allemaal hebben gehad over beëindiging van de NAI, willen we de nota Europa-strategie agenderen voor de volgende vergadering. Dit allemaal een beetje in het kader van een evaluatie. Er zijn een aantal documenten onze kant op gekomen. Net wat ik zei, de Europa-strategie voor Drenthe, met een operationele agenda, de NAI-ontwikkelingen van SNN, een position paper Noord-Nederland en Europa 2020. En we zijn geïnteresseerd in de mening van alle partijen hier in Drenthe, hoe we hier nu mee verder gaan. En een specifiek punt daarin is, we hebben een aantal netwerken opgebouwd. En ja, wat gebeurt daar nu mee? Dat is één punt wat we daar uitlichten. Dus graag de nota Europa-strategie agenderen.
Ik neem aan dat u die aanlevert bij de griffie met een onderbouwing.
Ja.
Dank u wel. Zijn er nog vragen over Europa? Niet het geval. Dan rond ik daarmee agendapunt 6 af en wil ik gaan naar agendapunt 8. Daar staat een stuk 2010-457, de Algemene Subsidieverordening. Die is al eens een keer uitgebreid behandeld. Die is nu teruggekomen en textueel aangepast, waarbij keurig is aangegeven met lijntjes waar de verandering heeft plaatsgevonden. Ik zou me kunnen voorstellen dat we niet weer de uitgebreide discussie van de vorige keer herhalen. Wie van de fracties wenst hierover het woord? Mevrouw Dekker van de SP.
Ja, vorige keer is het eigenlijk niet zo aan de orde gekomen, maar we missen eigenlijk de inhoudelijke kaderstelling in deze verordening. En onze vraag is eigenlijk van inhoudelijke beleidsuitgangspunten voor de verstrekking van subsidie. Dus welke activiteiten gaan wij subsidiëren als staten? Er staat dat dat uitgewerkt wordt door GS, maar onze vraag is van wanneer komt PS of komt PS überhaupt aan bod om die kaderstellende rol te krijgen? Kort samengevat.
Dank u wel. Nog andere fracties hierover het woord. Meneer Udding van de VVD.
Ja, heel kort, meneer de voorzitter. Ik ga inderdaad niet herhalen wat we hier op 8 december al over hebben gezegd. Vorige keer heeft de gedeputeerde het stuk teruggenomen en is inderdaad meer gewijzigde vorm aangeboden. Ik vind, kijkend naar datgene wat er allemaal over tafel is gegaan, de wijzigingen wel erg bescheiden zijn. Verder hebben we nog een stuk toegezonden gekregen, beleidskader risicomanagement. En ik begrijp toch daaruit dat dat wel een heel algemeen stuk is en bepaald niet specifiek is toegesneden op de ASV. Daar wou ik het even bij laten op dit moment.
Dank u wel. Nog andere fracties? Niet het geval. Dan is het woord aan het college, meneer Baas.
Ja, voorzitter, op die vraag van mevrouw Dekker, daar kan ik op dit moment even
het antwoord niet op geven. De ASV is de verordening die wij toepassen voor die instellingen die subsidie hebben. Het algemene subsidiebeleid van de provincie en het kader ervan, dat komt aan de orde als er een subsidienota is of als u een beoordeling moet geven of subsidies al dan niet terecht verstrekt worden. En dat kan op elk moment zijn dat u dat ook zelf aan de orde zou willen stellen of dat het college op dat onderwerp ook met een notitie of met een beleidsstuk komt. Dus dat valt even buiten het kader van de subsidieverordening. De subsidieverordening gaat erover en wordt subsidie gegeven. Welke voorwaarden moet je dan aan voldoen om die subsidie te krijgen in technische en regelgevende zin? De wijzigingen zijn bescheiden, dat klopt. Wij hebben in de subsidieverordening zelf geen enkele wijziging aangebracht. Het belangrijkste punt wat in de vergadering van 15 december speelde was met name de vraag van mevrouw Kaal. Er zit ook bijvoorbeeld niks in wat betreft de sancties. Kunt u daar ook nog eens even naar kijken? Uiteraard hebben we dat wel gedaan. En als het gaat om de sancties, dan moet ik verwijzen naar de regels die er zijn. Dat als er in hogere regelgeving al een sancties zijn opgenomen, dat je dat dan niet in de daarvan afhankelijke regelgeving zoals zo'n subsidieverordening doet. In de algemene wet bestuursrecht zijn als sancties opgenomen als het gaat over overtredingen die er dan worden gepleegd, of inhouding van subsidie, of vermindering van subsidie, terugvordering. Maar dat is allemaal al wettelijk geregeld en hoeft dan niet nog weer een keer in deze verordening plaats te vinden. Dat gold ook voor een aantal andere elementen. We hebben dus met name die twee dingen aangepast waarvan we zeiden van ja, inderdaad, het is terecht dat de Europese context wat te beperkt was weergegeven. En dat je bij zo'n monitoring ook de ervaringen van de gebruikers en ontvangers meeneemt. Op alle andere punten hebben we dus gezegd van dat zijn dingen of die zijn de vorige keer al in de beantwoording aan de orde geweest, of het zijn punten die er niet toe leiden dat wij de subsidieverordening moeten wijzigen.
Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Mevrouw Dekker van de SP.
Ja, mijn vraag was helder, alleen het antwoord is heel onhelder. Ik zou het nog een keer proberen uit te leggen. Wat wij willen in onze bijdrage helder hebben, welke vrijheden PS middels deze verordening AGS verleent met betrekking tot de subsidieverstrekking. Nu worden er 8 velden aangewezen, waaronder algemeen bestuur, zonder enig kader daarbij. En ja, geven wij carte blanche aan GS of zo van de ga je gang als er maar voldoende geld in de begroting is, want dat is de enige PS-bevoegdheid die ik hier terugvind met betrekking tot de subsidieverstrekking. Of komt er in het loop van dit jaar, want er staan nog meerdere dingen in de planning, zover ik begrijp, nog een beleidskader subsidies dat ter goedkeuring aan de Staten wordt voorgelegd. Maar zoals ik u begreep is het zo van, nou, als jullie er zin in hebben, dan moet u het zelf maar op de agenda zetten, zoiets. Begreep ik eruit.
Nog andere fracties die het woord wensen. Meneer Kuipers van GroenLinks.
Ja, voorzitter. De heer Baas die gaf richting de opmerkingen die de CDA-fractie de vorige keer met betrekking tot de sancties had gemaakt. Een verklaring van ja, dat is eigenlijk in heel veel regelingen al ingebouwd, dus dat hebben we voldoende mogelijkheden. De vorige keer had ik in onze bijdrage aangegeven dat wij toch wat moeite hadden met name het deeltje risicoanalyse en dan de doelgroeponderzoek. En ik heb toen ook de suggestie gedaan van ja, is dat niet gevaarlijk en zit dat niet in een glijdende schaal en het risico dat dan op een gegeven moment in de toekomst we kreten als linkse hobby's et cetera hier krijgen. Is de heer Baas van mening dat datzelfde ingebouwd is zoals hij zijn beoordeling naar de sancties richting CDA doet? Of is dit vergeten of heeft u het niet mee willen nemen?
Nog anderen? Niet het geval, meneer Baas.
Nee, voorzitter, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Dat als het gaat om de doelgroepen, dan heeft het er niet mee te maken of daar iets vuiltjes zitten of zo. Of dat dat een beetje dubieuze organisaties zouden zijn. Dan gaat het erom van dat je, als het gaat om doelgroepenbeleid en in het kader ook van het risicomanagement, van dat je bijvoorbeeld met een vogelwerktelwerkgroep met een heel klein subsidiebedrag dat je daar anders mee omgaat dan met een hele grote organisatie met een miljoenenomzet en waarbij er veel ingewikkeldere financiële stromen ook zijn. Dat je daar op een andere manier naar moet kijken, dat je dat op een andere manier moet aanpakken. Dat is het enige verschil. Die doelgroepen heeft niks te maken met of die organisaties al dan niet dubieus zouden zijn. Maar heeft er alles mee te maken dat de omvang en de aard van de organisaties ook wel eens een verschillende benadering, oftewel maatwerk valt, gaat als het gaat om het krijgen van subsidies. En op de manier waarop je daar vervolgens ook dat controleert.
Voorzitter.
Meneer Van den Boer.
Mag ik even checken of ik de heer Baans goed begreep? Pleit u nu voor dat in deze materie analoog aan het vogeltellen er vrijwilligers worden ingeschakeld? En hoopt u dan ook dat de huismus op één uitkomt? Als we het hebben over risicomanagement, dan wil ik er nog wel één noteren.
Meneer Baas.
Nou, ik dacht dat ik gewoon duidelijk had aangegeven dat het omvang, aard van de organisaties, de financiële stromen en dergelijke, dat die bepalen in hoeverre je dat risicomanagement moet invullen, ja of nee. En verder niet. Het heeft dus, de volgende groep was maar een voorbeeldje van een kleine bescheiden organisatie.
En er staat dan een vraag open of PS carte blanche geeft aan GS van de SP.
GS krijgt carte blanche in de zin van dat als de PS akkoord gaat met de subsidieverstrekking en akkoord gaat met de bedragen van de subsidie, dat het dan aan GS is om daar een uitvoering te geven. En die uitvoering die koppelen wij dus aan onze algemene subsidieverordening, waar u ook weer uw goedkeuring aan moet hechten. Dat zal al waarschijnlijk dus volgende week in de Statenvergadering gebeuren.
Mevrouw Dekker.
Even voor het duidelijke. Als PS akkoord gaat met de subsidieverstrekking, of bedoelt u akkoord gaat met de subsidieverordening? Want wij krijgen toch niet aanvragen voor subsidieverstrekking, voor subsidiëringen voor onze neus?
Nee. U kunt in alle tijden zien van welke organisaties, welke organisaties subsidie krijgen of waarvan GS voornemens is subsidie te geven. En dan kunt u dus ja of nee tegen zeggen. En met de subsidieverordening voeren wij datgene waar wij subsidie aan geven, voeren wij uit.
Ja, ga er gaan.
Ja, dan vooral maar richting commissie. In hoeverre stelt u voor de vaststelling van de nieuwe subsidieverordening prijs op uw kaderstellende rol? Wilt u vooraf aangeven als kader voor GS wat gestimuleerd zou moeten worden op welk bedrijfsterrein? Ik zie niet in op welk moment er dan anders een kaderstellende rol. Wat wil je stimuleren, wat wil je bevorderen enzovoort. Welk moment dat dan zou moeten zijn. En of de staten daar prijs op stellen. Want mijn indruk is dat dat gewoon op deze manier niet gebeurt.
Nou, de vraag is of je dat nu moet behandelen, omdat de kaderstellende rol volgens mij niet geregeld is in deze verordening. Dit is een procedurebeschrijving hoe je omgaat met subsidieaanvragen.
Dat bedoel ik nu juist. En hier staat wel in op welke 8 velden de subsidieverstrekking mogelijk is, maar zonder kaders. Dus als het onder een subsidieaanvraag onder algemeen bestuur valt, wat groep A is, dan kan dat. En in wat er dan gestimuleerd of bevorderd of wat dan ook, daar zijn geen kaders voor.
Meneer Udding van de VVD.
Nou, volgens mij is dit document daar ook helemaal niet voor bedoeld. Ik denk dat er andere momenten zijn waarin we onze kaderstellende rol invullen, bijvoorbeeld bij de voorjaarsnota. Daar worden beleidskeuzes gemaakt. Bijvoorbeeld ook in discussies over provincie Nieuwe Stijl. Wat doen we wel en niet? En ja, dit is eigenlijk als document eerder een handleiding van hoe het technisch gestructureerd wordt.
Ja, ik probeer het alleen maar helder te krijgen. Ja, natuurlijk zijn er in de begroting stel je bepaald beleid vast. Maar daar heb je dan ook geen subsidieverordening voor nodig, lijkt mij.
Jawel, daar staan gewoon een aantal spelregels in.
Jawel, maar dit zijn dan alleen de uitvoeringsregels. Maar er is geen aparte. Naast dat is er alleen de begroting om te zeggen van nou, deze soort instellingen enzovoort gaan we subsidiëren. En dat onder die voor. Okay.
Dit is het spoorboekje waar langs je de regels zeg maar uitvoert. Komt dit stuk terug als een A- of een B-stuk op de eerstvolgende statenvergadering? A. Ja? Hebben we nu vastgesteld dat dit een A-stuk is en als zodanig op de agenda vermeld wordt? Dan ga ik naar agenda punt 9. En dat is een brief van GS van 17 november van het vorig jaar over noordelijke samenwerking in de bedrijfsvoering. Dat agendapunt is geagendeerd op verzoek van de CDA-fractie. En ik wil de CDA-fractie graag uitnodigen een toelichting te geven. Meneer De Jong.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik het heel kort kan houden, omdat iedereen de onderbouwing heeft gelezen. De vragen aan het college die zijn keurig schriftelijk beantwoord en teruggekregen vorige week. Ik heb twee vragen gesteld aan andere fracties en dat is wat mij betreft politiek relevant. Hoe ver denkt u dat de samenwerking kan gaan, verder dan deze zeven genoemde, of het hierbij houden in eerste instantie? En twee, hoe ligt het met de politieke verantwoording? Er is gisteren een intentieverklaring getekend, als ik het goed begrepen heb. Ik weet niet hoe ver die intentieverklaring strekt, maar het zou zich in de toekomst dus kunnen voordoen dat er in Drenthe wat speelt, waarvan de gedeputeerde terecht zegt dat zit bij het Shared Service Center in Leeuwarden. En dan krijg je de discussie van ja, wie gaat daar nu over? En dat is de hoofdreden waarom wij het op de agenda hebben gezet. Het tweede wat ik even zou willen noemen uit de vragen of de antwoorden van GS van vorige week. Daar staat keurig in dat het team automatisering en informatie 30,3 FTE is totaal. Bij die zeven gebieden waar nu naar gekeken wordt valt mij op dat automatisering daar niet bij zit. Terwijl ik zou zeggen, nou juist op automatiseringgebied moeten er ook grote voordelen te behalen zijn. Het enige wat je er wel uit kunt halen is dat er een voetnootje onder staat en dat de afdeling geotaken naar automatisering is overgebracht. En geotaken wordt wel genoemd als een van die zeven kerngebieden waarop naar mogelijke samenwerking wordt gekeken. Maar namens het CDA zou ik willen zeggen, kun je niet ook op automatiseringsgebied in 2012 verder gaan samenwerken? Waarom ga je niet verder? Maar wij zijn erg benieuwd naar de mening van de andere vijf fracties op de twee vragen.
Dat gaan we ze nu vragen. Ik begin bij de PvdA. Meneer Huizing.
Nou, voorzitter, met name het onderdeel van de politieke verantwoording, dat ligt bij ons ook het punt van hoe gaat het dan verder? En de vraagstelling die Sietse de Jong heeft met betrekking tot het andere punt, daar zijn we benieuwd naar het antwoord. Daar hebben we niet een oordeel over op dit moment.
Meneer Kerstelt.
Meneer de voorzitter. We hebben ook de vragen van het CDA gezien die ook al wat eerder waren gesteld door de heer De Jong een paar jaar geleden. Toen was de tijd kennelijk niet rijp voor dit soort elementen. Die samenwerking, ja, als VVD staan we voor een compacte, kleine, niet al te kostbare overheid. Dus waar we kunnen samenvoegen op een verstandige manier, ja, dan zou ik dat wel willen. Ook werd dat duidelijk vanmiddag in een presentatie die we van op instigatie van mevrouw Klip en de directie hebben gehad van meneer Koch vanmiddag, om ook met name voor automatisering en onderhoud van automatiseringsprojecten daar ook naar te kijken. Nou, dat gebeurt volgens mij ook al voor een gedeelte, tenminste dat is ons vanmiddag uitgelegd. Dus daar zijn we helemaal voor. Zover we dat maar kunnen doorvoeren, zover kan het ook. Het viel me ook op dat ook in de discussie over recreatie en toerisme en over marketing Drenthe en zo ook steeds meer aan de orde komt van, ja, wat kunnen we samen doen? Hoe kunnen we het efficiënt samen doen? Hoe kunnen we het handig samen doen? Zonder onze eigen belangen daarin natuurlijk te vergeten. Nou, dat is ook onze insteek. Dus zo ruim mogelijk, goed uitkijken en wel voorzichtig zijn. Maar niet zo voorzichtig dat er geen tempo gemaakt moet worden. Want op dit vlak is het denk ik wat tempo ook een heel belangrijk aspect. Ook in het kader van de personeelsvoorziening en de personeelorganisatie op de provinciehuizen. Maar ook naar de gemeentes toe. Ook shared service centers kunnen ook best in samenhang met gemeentes opgevangen kunnen worden. Ook met personeel, ook met dat soort zaken. Dat leidt allemaal tot een kleinere, beperkte overheid. Zeker zo slagvaardig en tegen minder kosten. Ook de opmerking van de Partij van de Arbeid over de democratische legitimatie van dit soort aspecten. Ja. Dat is wel belangrijk, denk ik. Ik heb ook een artikel gelezen in Binnenlands Bestuur. En ook mijn ervaringen samen met andere AB-leden, ten aanzien van SNN bijvoorbeeld, betekent wel dat je dan als gekozen volksvertegenwoordiger toch wat moeilijker komt te staan ten opzichte van dit soort dingen. Ten opzichte van die gemeenschappelijke regelingen, Want door die gemeenschappelijke samenwerking wordt er wel meer en meer zaken onttrokken aan de politieke controle in eerste instantie. Dat is ook een beetje de reden dat ik mijn vraagje aan mevrouw Vlietstra stelde over het waarschijnlijk incorrecte, proactieve verantwoordingsplicht. Want zij heeft het ook inderdaad gedaan. Ze heeft voorgelezen wat op de kaften van die rapporten heeft gestaan. Dat heeft ze ook keurig gemeld. En ook niet meer van dat. De agendering die in het presidium nog plaatsvindt over de onderwerpen zoals die in SNN aan de orde komen, die bespreken we dan weer op de 15e. Nou, dat past allemaal wel, maar het is wel weer allemaal getrapt. Ook in die samenwerkingsverbanden die we daarna gaan, moeten we daar ook als volksvertegenwoordiger duidelijk voor hoeden dat we wel onze informatie tijdig en adequaat en uit de eerste hand liefst ook gaan krijgen. En dat is wel een moeilijkheid. Daar wil ik ook graag horen van hoe het college daar tegenaan kijkt om dat in dat kader ook verder te doen. Samenvattend, ja voor zo goed mogelijk samenwerking, noordelijk verband, gemeentelijk verband en ook even naar het oosten gekeken worden. Ik heb ook bij de glasvezel Overijssel genoemd, dus helemaal voor. Maar goed, democratisch legitimatie is essentieel.
En tempo, zei u. SP, meneer Oosterlaak.
Ja, even in het kort. Wij zijn natuurlijk ook voor alle soorten van samenwerking waar dat kan. En het draait natuurlijk ook om de verantwoording en de politieke legitimatie en dat soort dingen. Hoe je dat precies goed regelt. Dat soort organisaties niet losgezongen worden van de democratische controle. En verder, we zien alle voorstellen met veel belangstelling tegemoet hoe die samenwerking vorm gaat krijgen. Maar van tevoren weet je eigenlijk ook vaak van dat er allerlei ideetjes gaan rondzingen. Bijvoorbeeld van we doen de repro met z'n allen en vervolgens dan blijkt van ja, dan heb je weer een logistiek probleem. Van al dat soort verhalen, dat kent u wel. Dus we zijn benieuwd van welke voorstellen dat enig perspectief biedt en wat u precies voor gaat stellen. En dat zien we hier graag terug.
Dank u wel. Meneer Kuipers van GroenLinks.
Ja, voorzitter, toen ik het kleine stukje las, toen viel me op het eerste blad eigenlijk een zinsnede op van dat alle betrokken medewerkers het inspirerend vonden om hun vakgenoten beter te leren kennen. Toen dacht ik, ja, maar daar gaat het eigenlijk hier niet om, want dat is het doel niet. Samenwerking, voorzitter, mijn fractie is daar zeker geen tegenstander van. Alleen, het gaat er wel om van wat worden wij er beter van, wat levert het ons op, hoe kunnen we het efficiënter doen. En in dat kader zijn de doelen die hier geformuleerd werden enerzijds weer van die gebruikelijke, die we vaker voorbij zien komen. Maar goed, we wachten in eerste instantie het gedetailleerde onderzoek af wat toegezegd is, zodat we dat kunnen beoordelen of dat het is wat de GroenLinks-fractie vindt waar we zouden moeten samenwerken. Daar waar het gaat om de politieke controle en de politieke gevolgen van het geheel, werd zo pas ook al door de voorganger gezegd dat juist gemeenschappelijke regelingen vaak ervaren worden als het niet meer democratisch gekozen en gecontroleerd zijn. Mijn fractie is daar ook duidelijk huiverig voor. En we zullen dan ook in dit soort samenwerkingsverbanden ervoor moeten waken dat het niet een zelfstandig orgaan wordt waar wij als politiek geen greep meer op hebben. Aan de andere kant is het wel zo dat wij de kaders stellen en controleren. Dus we zullen naar een formule moeten zoeken waarin je de controle in elk geval waarborgt.
Dank u wel. Nog anderen? Meneer Medeblik van de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik moet nu heel snel schakelen. Op de eerste vraag, op welke treinen zit uw samenwerking? Op heel veel treinen waar dat een efficiëntievoordeel oplevert. De technieken veranderen. De plek waar bepaalde uitvoeringen plaatsvinden, die is niet meer direct gebonden aan de plek waar mensen zitten. Nou, dat ontwikkelt zich voortdurend. Dus op treinen waar daar echt een voordeel te behalen is, dan moet je dat zeker pakken. Dat zie je ook trouwens bij provincies, maar bij gemeenten ziet het ook heel veel ontstaan. De complexiteit van wet en regelgeving neemt toe. Dus je moet vaak al een ander type mensen hebben. En die dan weer voor een groter gebied kunnen werken. Nou, noem maar op. Als politici moeten we daar maar niet over gaan. Dat moeten we aan de managers maar overlaten. Het moet wel goed georganiseerd worden, uiteraard. En dan kom je in een enorme spagaat. Want dan de tweede vraag is van hoe ga je dat nou politiek, hoe is de politieke verantwoording daar nou over? Nou, die gemeenschappelijke regelingen hebben we hier al menig discussie over gehad. En daar komt dat woord proactieve informatievoorziening ook vandaan. Ik weet dat we met een clubje daarover nagedacht hebben in verband met de SNN. En dan kom je ergens achter, omdat je bij een SNN betrokken bent, dus even als voorbeeld. En dan loop je eigenlijk al heel ver achter de muziek aan. En nou, daar komt die wens dan vandaan van, ja, dat willen we toch wel graag eerder weten. Want als we het eerder hadden geweten, hadden we als politici waarschijnlijk gezegd van, nou, dan willen we graag dat die en die maatregel genomen wordt. Dus dat is heel lastig hoe je daar nou, hoe je dat goed moet organiseren. Die gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk geregeld. Op zich zit dat goed in elkaar. Maar toch, op het moment dat er iets niet goed gaat, dat er iets fout gaat bij zo'n gemeenschappelijke regeling of wat eronder valt, ja, dan zie je toch altijd weer die spagaat waar je in terechtkomt. Ik vind niet dat dat die ontwikkeling tegen moet houden om shared service center of gelijksoortige zaken op te richten. Want als daar een efficiëntievoordeel te behalen is, dan moet je dat zeker doen. Maar hoe je dat beter kunt organiseren, ik heb laatst een artikel gelezen, dat stond helemaal los van een gemeenschappelijke regeling. En dat was op een hele andere manier georganiseerd. Ik vraag me niet meer precies hoe dat zat, maar ik denk dat het heel goed is om voortdurend te kijken naar de mogelijkheden die er zijn. En dat dan die politieke legitimatie, dat die dan ook gegarandeerd blijft. En daar, maar wat dan de beste oplossing is, ja, dat is heel erg afhankelijk van het type organisatie wat je neerzet, het soort werk wat daaronder valt. Daar zou ik geen eenduidige antwoord op hebben. Zo. Dat is even in eerste termijn.
Voorzitter, ik...
Meneer Kuipers.
Ja, ik vind het altijd plezierig als een collega zijn bijdrage eerst even afmaakt. Maar de heer Medeblik, die geeft zo pas, die zei zo pas van, ja, wij moeten ons daar als politiek niet mee bemoeien. Dat moeten we maar aan de managers overlaten. Maar mijn vraag aan hem is, loop je dan niet het risico dat het een eigen leven gaat leiden waar je uiteindelijk dan geen greep meer op hebt? En dat je dus eigenlijk achter het net zit te vissen of altijd achter de feiten aanloopt?
Meneer Medeblik.
De afweging om bijvoorbeeld automatisering tussen drie provincies ergens neer te zetten gemeenschappelijk. De afweging om personeelsmanagement gemeenschappelijk te organiseren. Wat daar de beste keuze in is. Ik vind dat is een managementkeuze. Dat moet je daar gewoon laten. Wij stellen hier heel veel beleid vast. Wij maken begrotingen elk jaar. En wij geven aan wat we belangrijk vinden. En de daadwerkelijke uitvoering, nou laten we daar alsjeblieft als politici niet te ver op ingrijpen. Dat was mijn bedoeling van mijn inbreng.
Ik begrijp dus, voorzitter, dat hij zegt van het gaat om de uitvoering en daarvoor aan af hebben wij de kaders al wel gesteld. Ja.
Meneer de Jong nog?
Ja, een puntje van orde, voorzitter. Ik heb zelf geen concrete vragen op dit moment aan GS. De vragen die ik had, die waren schriftelijk gesteld. Die zijn keurig beantwoord. Ik was met name geïnteresseerd in de mening van de andere vijf partijen. Die heb ik nu gehoord. Ik heb nog een keer de antwoorden van GS heel goed gelezen. Waarin staat, wij gaan over de bedrijfsvoering. En de status zijn puur over de kaders en over de financiën. En het lijkt mij in dat verband zinvol om deze discussie eventueel op 16 februari... als we de evaluatie van die SNN-rapporten aan de orde hebben, om dan er eens over door te praten. Hoe zien de staten van Drenthe de politieke verantwoording en hoe ver moet dit gaan? En waar ik aan zit te denken, is dat je, als er een meerderheid voor zou zijn in deze staten, om te zeggen van nou, van ons betreft mag het op sommige terreinen nog wel een stapje verder, zeker een stapje sneller gaan. En waarom zeg ik dat? Omdat meneer Koch in zijn presentatie om 1 uur heel duidelijk heeft aangegeven dat 3-4 jaar geleden de beide andere provincies lang niet zo ver waren. Dat nu pas de liefde van meerdere kanten komt. En ik denk dat je dat in een samenwerking altijd nodig hebt. Dus wat mij betreft zou ik zeggen, met goedvinding van de andere fracties, praten we hier in het verlengde van 16 februari over door. En moet je misschien als Drentse Staten ook zeggen, hoe zie je die politieke verantwoording? Want als je dat niet vastlegt, dan ligt het helemaal onder de bedrijfsvoering, denk ik. En dan kom je hierover op een later moment er pas een keer achter als het kalf verdronken is. En als er iets gebeurd is waarvan je zegt, ja, zo hadden we het eigenlijk niet gedacht in 2011. Dus dat zou mijn voorstel nu zijn.
Ik kijk even naar de andere fracties of die dit voorstel van het CDA steunen. Dat we hiermee de discussie sluiten en op 16 februari een vervolg geven. Meneer Huizing van de PvdA.
Nou, voorzitter, nog een kleine aanvulling. Kijk, we moeten natuurlijk niet de fout maken om SNN te gaan vergelijken met wat we dus nu aan het doen zijn. Nu bespreken. Bij SNN zit natuurlijk een hoge mate van beleidsvoorbereiding zit daarin. Over de uitvoeringsorganisatie van SNN hebben we het nauwelijks. Dus ik denk
Voorzitter.
Het behoedzaam omgaan met zaken ben ik het helemaal mee eens. Maar ik vind we moeten ook voorkomen dat we nu twee zaken gaan vergelijken die eigenlijk niet te vergelijken zijn.
Meneer de Jong.
Er is gisteren een bijeenkomst geweest in Groningen, als ik het goed heb, waar een heleboel mensen bij aanwezig waren, ook een zekere meneer Bot en zo. Daar zijn namens de drie noordelijke provincies in verschillende stadia dingen afgesproken en er is ook een intentieverklaring getekend over dit onderwerp. Ik ben zeer benieuwd of daar een DB-vergadering is geweest van het SNN en dat ten tijde van die DB-vergadering van het SNN een SNN-verklaring is of een intentieverklaring is getekend. Of dat de DB-vergadering van het SNN afgelopen was, er een pauze is ingelast en vervolgens de drie commissarissen van de koningin, of twee commissarissen en een loco-commissaris, los bij elkaar kwamen. En zeiden, nu staan we los van SNN, nu gaan we een intentieverklaring tekenen als drie losse provincies. En dat lijkt mij een prachtige discussie op 16 februari. Als we ook weten hoe dat is, want we krijgen vast die intentieverklaring morgen toegestuurd. Dat we eens even kunnen kijken, hoe willen we dat nou als Drentse Staten?
Nou, misschien om deze discussie niet te laten voortwoekeren eigenlijk, want het ene woord haalt het andere uit, kan wellicht mevrouw Vlietstra enig licht brengen.
Voorzitter, er zijn de afgelopen dagen twee bijeenkomsten geweest. Maandagmiddag was er een grote oploop over, Europa 2020, het position paper. Daar is een intentieverklaring getekend die helemaal niets te maken heeft met dit onderwerp. Maar dat is een intentieverklaring geweest van de provincies, de gemeenten, de Kamer van Koophandel, de werkgeversorganisaties, de werknemersorganisaties, kennisinstellingen. Nou, iedereen was daarbij. Waarbij we eigenlijk hebben gezegd, we trekken gezamenlijk op naar Brussel om daar het Noordelijk Belang te behartigen. Dus het staat helemaal los van dit onderwerp. Gistermiddag hebben wij een DB-SNN gehad over de twee rapporten waar ook de heer Kerstelt het over had. En het onderwerp waar wij het nu over hebben is een onderwerp waar SNN helemaal geen rol in speelt, maar is een samenwerking tussen de drie provinciale besturen. En dus in die zin heeft de bespreking van de twee rapporten op 16 februari ook eigenlijk helemaal niets te maken met dit onderwerp shared services. Ik kan me voorstellen dat dat een verwarring is, want het lijkt alsof we elke dag een intentieverklaring tekenen. Toevallig viel dat in één week, maar het zijn dus heel verschillende onderwerpen.
Ik kijk even nu naar meneer de Jong en dan wil ik u zijn voorstel voorleggen. Meneer de Jong, kunnen ze daarin vinden? Meneer Kerstelt.
Hartelijk dank meneer de voorzitter. Ik denk dat de gedeputeerde het juist zegt, alles wat noordelijk is, is nog niet SNN. En alles wat SNN is, zou wel noordelijk moeten zijn. Alleen sommige provincies ten westen van ons maken er ook wel eens een opmerking over. Dus dat moeten we goed uit elkaar houden, ook op 16 februari, denk ik.
Kan ik hiermee dan vaststellen dat we dit agendapunt ook naar de zin van de indieners naar de tevredenheid hebben afgehandeld en wellicht een vervolg krijgt op 16 februari. Dan is dit agendapunt afgerond. Dan stel ik voor dat we nu schorsen tot 4:05. Leden van de commissie, ik stel voor dat wij onze vergadering voortzetten. En ik stel aan de orde agenda punt 10. Dat is een brief van GS over de end-term review. Wie van de fracties mag ik daarvoor het woord geven? Meneer Van den Boer van de VVD.
Voorzitter, dank u. Compliment voor GS, een helder document wat een goed inzicht geeft in de uitvoering van 4 jaar lang collegeprogramma van 2007 tot 2011. En het compliment geldt ook omdat we kunnen constateren dat het collegeprogramma, wat ik maar even samenvat met ambitie, 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 ondanks het economische tij, goed deels is uitgevoerd. Ik verwijs naar de oranje, de groene en de rode balken op de uitvoeringsprogramma's. Er is veel uitgevoerd, maar we zouden GS toch willen oproepen om extra aandacht te willen blijven schenken aan die gebieden die niet op dit moment het predicaat groen hebben gekregen. Alhoewel in deze verkiezingstijd oranje ons zeer aanspreekt, maar dat terzijde. Wij willen daarbij ook oproepen, gelet op de financiële situatie waarin we zitten, om, waar we het hier in de commissie BNV en ook in de Staten al meerdere malen over gehad hebben, heel nadrukkelijk in te zoomen op die risicoanalyses. Die blijven van belang en daaraan gekoppeld, periodiek de rapportages dat we inzicht hebben en kunnen blijven houden in de ontwikkeling van een bepaalde programmalijn. Wat ons als VVD-fractie ook bijzonder aanspreekt is dat de versnellingsagenda en de agenda omtrent RSP hier in deze mid-term review een helder inzichtelijke rapportage is. Wat dat betreft heb ik nog even gekeken naar de datering van deze aanbiedingsbrief op 9 december. Dat is dus duidelijk voor 15 december en ik roep de discussie in BFE-commissie 's ochtends en in de Staten 's middags nog een keer in uw herinnering, uitmondend in een motie waarin nader informatie werd gegeven. Wij vinden deze in deze mid-term review in goed Drents in voldoende mate. Ten aanzien van de versnellingsagenda een opmerking. Wij zijn als VVD verheugd dat de investeringen die we gedaan hebben, juist om de gevolgen van de economische crisis goed deels of gedeeltelijk te beteugelen, dat die blijken goed besteed te zijn. En dan zie je toch dat de discussie die we met elkaar gevoerd hebben, ook over het anticyclisch investeren, op het moment dat het slechter gaat, juist dan vooruitkijken, dat dat zijn vruchten afwerpt. Alhoewel natuurlijk ook een fors bedrag van 50 miljoen mee gemoeid is geweest. Dan nog tot slot, voorzitter, een opmerking omtrent het nieuwe omgevingsbeleid. Wij willen ook in het kader van het lezen van deze review nog eens een keer wijzen op het belang van bedrijvigheid, economische bedrijvigheid, omdat dat toch de motor van activiteiten is. En om dan in oranje maar te eindigen, ook hier geldt voor ons liever meer banen dan bomen. Ik dank u wel.
Meneer Klaver van de CDA.
Ja, we zijn klaar voor morgen. De teksten zoals hier liggen, ik denk dat het prima is. Ik denk dat het goed is om nog eens even achterom te kijken van hoe is het nou gegaan en waar zijn we uiteindelijk terechtgekomen. En dat is helemaal niet slecht als je de ambities ziet en je ziet de kleuring. En hoe meer groen, hoe beter het ook is, letterlijk en figuurlijk in dit rapport. Wat ik eigenlijk aan meneer Baas zou willen vragen is twee dingen. Eén, op pagina 15 bij programma 1, als het gaat om 1.5 digitale informatie, dan krijgt hij de kleur oranje. Met andere woorden, dat verloopt met iets wat vertraging. Maar als ik bij de centjes kijk, bij de middelen, bij de digitalisering, dan is het allemaal keurig op orde. Nou, leg eens even uit, sinds de laatste discussie die we met elkaar gevoerd hebben, of dat inderdaad ook zo is. En de tweede vraag is, meneer de voorzitter, ik zou graag een soort status willen hebben, een soort opsomming van de stand van zaken, moet ik zeggen, ik zal even zoeken dat goede woord. De stand van zaken met betrekking tot de overleggen met de Vereniging Drentse Gemeenten, of met de Drentse Gemeenten, als het gaat over provincie Nieuwe Stijl. Ik heb het gevoel dat dat wat doorsuddert, maar of dat ook resultaat heeft, dat hoor ik graag van de gedeputeerden.
Dank u wel. Meneer Veenstra van de PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij hebben natuurlijk met belangstelling deze end-term review gelezen. En we kunnen gewoon vaststellen dat wat er is opgeschreven in het collegeprogramma, gewoon in belangrijke mate of bijna volledig is bereikt. En dat was een ambitieus programma. Dus het is gewoon een krap stukje werk geweest van dit college. En ondanks de economische situatie, wat ook al door de VVD werd aangegeven, blijkt dat toch bijna alle doelstellingen gewoon gehaald zijn. En wat er niet is gehaald, dat is keurig in dit rapport is omschreven. Dus een prima stukje verantwoording wat hiervoor ligt. Eigenlijk is het gewoon integraal verslag over de gehele linie van de provinciale bedrijfsvoering. Prima. Het is eigenlijk alle voorjaarsnota's en jaarverslagen opgeteld. Wat het nog sterker had gemaakt, hè, dat is misschien iets voor de volgende keer, dat je een soort externe visitatie erop loslaat. Hè, want er wordt constant geschreven, wij hebben dit en wij hebben dat. En dat zie je ook in het bedrijfsleven of bij publieke organisaties, een externe visitatie van een ander aangeven hoe goed je het hebt gedaan, dat zou er de volgende keer bij kunnen. En natuurlijk is het ook wel een beetje opportunistisch geschreven af en toe, hè, want als ik op pagina 39 lees over het politiegat in Meppel, dan moeten we constateren dat het nog wel even duurt voordat daar daadwerkelijk wat wordt gerealiseerd. Hè. Dus externe oriëntatie, externe visitatie had het nog krachtiger gemaakt. Maar het mag helder zijn dat het college gewoon een knap stukje werk heeft verricht.
Meneer Van den Boer.
Voorzitter, mag ik de heer Veenstra vragen of hij daarmee in gedachten heeft de discussie die we eerder in de Staten gehad hebben, waarbij de VVD gepleit heeft voor een bestuurskrachtmeting. En dan gaat het me even niet om het woord, maar wel om extern een meting te hebben van waar sta je nu, wat heb je waargemaakt van hetgeen wat je zegt. Is dat hetgene wat u dan voor de bril hebt, figuurlijk?
Nou, ik zou een volgende keer zou hier dit is natuurlijk een verantwoording van het college, maar een verantwoording door de Drentse samenleving zou er ook toe kunnen voegen, op wat voor manier dan ook. En dan zeker als je dan nagenoeg het hele collegeprogramma hebt uitgevoerd, is het nog krachtiger.
Dan vinden we elkaar wel.
Misschien zijn de verkiezingen een mooie externe graadmeter. Wie van de fracties?
Nee, ik ben al niet klaar.
Meneer Medeblik van de ChristenUnie.
Ik heb nog twee A4'tjes.
Neemt u mij niet kwalijk. Het lampje ging uit. Ik dacht dat u klaar was. Ga uw gang.
De lofuitingen gaan maar door. Dus ik wou het allemaal wel afronden. Nee, even een paar dingen nog. De versnellingsagenda is natuurlijk als het ware toegevoegd gedurende de collegeperiode. En het is ook belangrijk om te zien wat daadwerkelijk straks de resultaten zijn. Hè? Met name als het om werkgelegenheid gaat. Dat is nu nog een beetje te vroeg. RSP, hè, daar staat het een en ander over genoemd. Ik las onlangs in de Meppel Courant dat de Meppel bedrijfsleven een beetje ontevreden is over hoe de college zich oriënteert op Meppel. Hè? En of Meppel zich niet veel meer op Zwolle zou moeten richten en zou Meppel niet bij Zwolle horen. Nou, we hebben straks een debat, hè, op 16 februari in Meppel. Dat zal 15 februari zal ongetwijfeld aan de orde komen. Hier staat wel in dat er zo'n 6 miljoen is uitgegeven aan Meppel, hè, voor de stadsvernieuwing. Dus misschien kunt u eens aangeven hoe u daarin staat en wat u vindt van die opmerkingen vanuit het bedrijfsleven in Meppel. Nou, we hebben ook onze fractie gevraagd, wat vinden jullie nou van dit rapport? Hè? Dan kijken we naar cultuur en welzijn. Nou, prima tevreden met de bereikte resultaten. Jeugdzorg, we hebben dat kritisch gevolgd, maar waardering voor de Drentse aanpak, PNS Plus. Ik vind ook inderdaad belangrijk hoe het nog overleg gaat met de Drentse gemeenten. Cultuur, nou, het Drents Museum, de topstukken straks vanuit ING naar het Drents Museum, perfect. Kamp Westerbork, Neder-Saxisch. Als het over sport gaat, het Drents Olympisch Plan en de Vuelta. Relatie met het brede sport, Drents Olympisch Plan, goede resultaten geboekt. Nou, en inderdaad, straks de verhouding tussen het Rijk en de regio, een belangrijk punt. En misschien kunt u aangeven wat daar ontwikkelingen in zijn. Allianties, denk ik, tussen gemeenten en provincies belangrijk. Zeker als de portemonnee wat smaller wordt. Nou, en ook jeugdzorg, wat gaat er de komende jaren gebeuren als gemeenten dat gaan doen? Nou, verbinding, een belangrijk punt. Ik ga het niet allemaal voorlezen. Ik denk dat het meeste heb genoemd.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Meneer Langekamp van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was niet zo heel snel met het opsteken van mijn vingertje, want we hebben dit ter informatie toegezonden gekregen. En dan, ja, je kunt wel heel veel dingen gaan opnoemen en dat toe-eigenen, maar dat is volgens mij niet de bedoeling van dit verhaal. Wij nemen gewoon kennis van wat hier staat. We zijn er blij mee dat er inderdaad veel groen gekleurd is. Ik heb nog een paar opmerkingen als je er zo doorheen bladert. Eén had ook met risicoanalyse te maken waar de VVD het over had. Bij de Florijnas zie ik staan dat de bedragen nogal oplopen. Als ik rapporten uit Assen krijg, staat er meestal 1,3 à 1,5 miljoen. Dan staat hier 1 à 2 miljard. Sorry, miljard moet ik zeggen. Dus ik vraag me af waarom dat halve miljard er zo snel is bijgekomen. En dan staat ook ergens dat RSP goed besteed is in Assen, Emmen en Hogeveen. En ik vraag me af of het woordje Hogeveen, bladzij 16, is dat daar wel terecht staat. Want volgens mij valt dat niet onder een RSP-project. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Medeblik van de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een end-term review. Ook wij nemen dat ter kennis aan, maar dit is wel een heel mooi rapport. Want eigenlijk kun je de conclusie trekken, als je socialisten, liberalen en christenen bij elkaar voegt, dan leidt het alleen maar tot succes. en ik was heel benieuwd, ik had met grote letters opgeschreven, van ik ben benieuwd wat de oppositie hierover zegt. Nou, en gelukkig herkennen die dat ook, CDA en GroenLinks. Dus dat is alleen maar mooi. Ik denk wat hier staat.
Meneer Medeblik, maar vond u GroenLinks ook niet een beetje mager uit de hoek komen?
Ja.
Wel erg voorwaardelijk.
Nou, dat is een uitnodiging aan de heer Langekamp.
Mag ik daarop reageren, voorzitter? Ja. Als de verkiezingstijd toch begonnen is, ook hier al. GroenLinks heeft het collegeprogramma wat wij hebben gekregen bijna 4 jaar geleden, heb ik de heer Veenstra toen uitdrukkelijk mee gefeliciteerd en gezegd dat hij vrijwel alle punten van GroenLinks had overgenomen. En ik was daar zeer blij mee. En zodanig blij dat wij niet eens een gedeputeerde wensten in het college. Dank u wel.
Nou, hou dat zo. De heer Langekamp was de voorloper van de gedoogpartij dus eigenlijk.
Ja. Dat had ik nou net niet willen horen.
Ik stel voor dat meneer Medeblik zijn betoog afmaakt.
Nou goed, als je terugkijkt naar het programma wat geschreven is 4 jaar geleden en de enorme ambities die daarin stonden, dan is er meer gebeurd dan alleen maar op de winkel passen. En als je daar dan ook nog bijvoegt de crisis waar we mee geconfronteerd werden, nou dan denk ik dat je met z'n allen kunt concluderen dat zo'n end-term review nou een mooi resultaat is. Dat wou ik even kwijt. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Het woord is aan het college. En wie als eerste? Meneer Baas, ga uw gang.
Ja, voorzitter, ik zal als eerste even het woord voeren en mijn collega Vlietstra zal op enkele vragen ook nog een antwoord geven. En ik hartelijk dank voor uw complimenten voor dit document. Wij dachten ook zelf dat wij hiermee een heel transparant en overzichtelijk document hadden neergelegd, waarin we ook hebben aangegeven in groen, oranje en in, ik meen één keer in rood, van hoe het met het behalen van de doelstellingen uit het collegeprogramma staat. Het spreekt vanzelf dat wij, als het gaat om die doelstellingen die nog niet helemaal hebben gehaald, dat ook alle inspanningen in de toekomst erop moeten worden gericht om die alsnog te behalen. Bij de pakken neerzitten, dat is er uiteraard niet bij. En wat vandaag groen is, is voordat je het weet morgen ook weer rood. Want de tijd staat niet stil en de ontwikkelingen die gaan verder. Maar nogmaals, hartelijk dank voor uw goede woorden op deze punten. Blijven voor mij een paar vragen over. Dat is in de eerste plaats de vraag van de heer Klaver over hoe zit dat nu met dat digitale? Want we hebben natuurlijk nog niet zo lang geleden ook met elkaar een discussie gevoerd dat het met het digitale nog niet helemaal gaat zoals het moet gaan. En dan met name als het gaat om het geld. Het is wel van belang om hierin wel wat onderscheid te maken. We hebben het de vorige keer gehad over het, zeg maar, de hele vernieuwing van alles wat met de software en de hardware te maken heeft. En met de speciale complicaties die daarbij te pas zijn gekomen. Dat op zich loopt dat natuurlijk in de tijd heel goed, want dat moet netjes afgerond zijn op het moment dat ook dat provinciehuis straks helemaal klaar is. Een tweede traject dat heeft te maken met name met de e-dienstverlening, dat loopt enige vertraging op en dat is ook in oranje weergegeven. Dat heeft het meeste te maken met het feit dat ook de landelijke overheid op dat punt in de vertraging staat en dat wij met onze systemen en programma's moeten aansluiten op de eisen die het ministerie van Binnenlandse Zaken daarbij stelt. Loopt dat achter op het schema, dan kan het niet anders zijn dan dat wij wat dat betreft ook achterlopen. Het derde punt, en daar zijn we wel heel tevreden over, dat heeft te maken ook weer in het kader van het provinciehuis vanmorgen met het digitaliseringstraject, waarin al onze werkprocessen digitaal worden gemaakt, zodat we straks in een papierarme omgeving kunnen werken. Dat ligt heel goed op schema en naar verwachting kan op één proces na, maar dat heeft ook weer met externe oorzaken te maken. Kan dat hele traject, is dat hele traject straks ook operationeel? Dat loopt goed en dat loopt ook, zeg maar, financieel loopt het allemaal prima. En daar hoort wel meer een groen balkje bij.
Voorzitter.
Meneer Kesselt.
Dat tweede punt van u, meneer Baas, wat u daar aanhaalde, over die dingen die wat minder goed op schema, heeft het te maken met het Nationaal Uitvoeringsprogramma?
Ja, dat heeft daarmee te maken. Dat zijn dus de zaken die, zeg maar, dat zijn de eisen die het ministerie van Binnenlandse Zaken aan ons stelt als het gaat om onze e-dienstverlening naar de samenleving toe.
Ja, op dat vlak hebben meerdere provincies problemen, als dat u ook gehad hebt, hoop ik, met de budgetten en de omvang van dit soort zaken. Dat overkomt u niet meer.
Dat overkomt mij niet meer.
Nee. Nou, dat u een vergissing maakt met rekenen of zo.
Dat budget, dat heeft op zich niets te maken met die vergissing waar wij het al een paar keer over hebben gehad. Dat bedrag zat daar ook niet in. Dat gaat om een heel andere aangelegenheid. En overigens kunt u dat wel weer terugvinden in die bestuursrapportage, want er stond een ander bedrag bij. Dan nog, misschien de mijne wel. Dan was er ook nog een vraag van de heer Klaver over de gang van zaken met het overleg tussen de provincie, de samenwerking provincie, Vereniging Drentse Gemeenten. U kunt lezen dat wij een grote sprong voorwaarts hebben gemaakt als het gaat om de reguliere samenwerking met de Drentse gemeenten. Op het ogenblik spitst zich dat vooral toe op de uitvoering van wat u ons heeft opgedragen om in samenwerking met de gemeente te kijken waar om de bezuinigingen zodanig te laten landen dat organisaties en instellingen, met name in het sociale domein, niet extra worden gepakt. Dat overleg dat verloopt heel goed. Daar krijgen we binnenkort in het college ook een presentatie over. En het is ook de bedoeling om dat overleg op een zodanige wijze af te ronden dat het ook de resultaten daarvan in de eerstvolgende voorjaarsnota kunnen worden meegenomen. De gemeenten zelf hebben ook bij monden van het bestuur van de Vereniging Drentse Gemeente ook hun tevredenheid zelf uitgesproken over de samenwerking zoals die de afgelopen jaren gestalte heeft gekregen. Uiteraard valt er op dat punt ook altijd weer wat te winnen. Dat zal altijd zo blijven. Maar momenteel loopt de samenwerking met de VDG heel erg goed. Dan nog één opmerking naar aanleiding van wat de heer Veenstra heeft gezegd. Dat gaat ook over, zeg maar zo, je kunt jezelf natuurlijk heel goed beoordelen, maar hoe oordeelt nou die Drentse samenleving over ons? Daarbij is even het woord ook bestuurskrachtmeting gevallen. Nou, daar staat ook een oranje balkje bij. Dat die bestuurskrachtmeting, dat die in Drenthe nog niet heeft plaatsgevonden. Die stond overigens ook in de oorspronkelijke programma, ook al voor 2011 gepland. En die zit er dus nog aan te komen. Het voorbereidende werk daarvoor, dat wordt op het ogenblik opgepakt.
Dank u wel. Mevrouw Vlietstra, ga de gang.
Voorzitter, een paar korte opmerkingen. Er zijn wat opmerkingen gemaakt over de versnellingsagenda. Investeringen zijn effectief, dat ben ik met de heer Van der Boer eens, maar ik ben het ook met de heer Veenstra eens dat de werkelijke effecten op dit moment, in de zin van werkgelegenheid behouden, dan wel uitbreiden, nog niet allemaal te geven zijn en dat we daar op een laatste moment nog eens kritisch naar moeten kijken. RSP, u hebt gelijk, Hogeveen moet Coevorden zijn, zeg ik even in de richting van de heer Langekamp. Hoe dat zit met de bedragen rond de Florijnas, daar heb ik zo 1, 2, 3 geen antwoord op. Maar u gaat 16 februari nog uitvoerig praten over alles wat met financiën en RSP te maken heeft. Dus ik stel voor dat u dat daarbij betrekt. Wat een aantal economische punten betreft. Het belang van die kernwaarde economische bedrijvigheid, die onderschrijf ik van harte. Die is niet voor niks opgenomen in de omgevingsvisie en nu ook in de verordening die binnenkort in de commissie OGB aan de orde komt. Dus die vertaling die zit daar nadrukkelijk in. En tenslotte de positie van Meppel. Wat vindt u ervan? Het is een beetje een discussie die zich voortdurend herhaalt. In Meppel is kennelijk bij deze en gene het gevoel dat het jammer is of pijnlijk is, of hoe je dat maar formuleert, dat er als het gaat om de besteding van de RSP-gelden gekozen is voor Assen en Emmen. Nou, dat is nou één keer zo. Daarnaast doet de provincie gewoon ook heel veel in Meppel, dat hebt u ook hier kunnen zien. En mijn eigen insteek, en die draag ik uit naar Meppel, maar ook binnen de Zuidas, is dat Meppel zowel een goede aansluiting bij Zwolle moet zoeken en bevorderen, als een goede aansluiting bij de Zuidas. Meppel ligt precies op dat knooppunt. En ik denk dat Meppel er dus belang bij heeft om naar beide kanten te kijken en ook in die beide assen haar positie te versterken. En met het gemeentebestuur van Meppel is daar ook geen verschil van mening over wat mij betreft. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk of er behoefte is aan een tweede termijn. Niet bij meneer Van den Boer, ik ga het rijtje maar even af. Meneer Klaver, niet. Meneer Veenstra, niet. Meneer Langekamp, wel. Ga er gaan.
Ja, toch nog één, voorzitter. Want mevrouw Vlietstra is met me eens dat het woord Hogeveen dus vervangen moet worden. Ik neem aan dat dat dan ook gebeurt. Maar u zegt zo mooi, die 1 à 2 miljoen over Atalanta, dat moet ik betrekken bij de discussie op 16 februari. Mijn vraag aan
u was... Ik had het over de Florijnas, hoor. U noemde de Florijnas.
Ja.
Dat u daar wisselende bedragen over hoort.
Ja, dat klopt. Sorry. Ik bedoelde ook de Florijnas. En daar staat hier in dit stuk 1 à 2 miljard. En ik vraag u, hoe komt u daarbij? En dan zegt u, dat moet ik betrekken bij de discussie 16 februari. Dat vind ik een beetje een krom antwoord.
Nou, zal ik proberen een recht antwoord te geven. Mijn antwoord was dat ik u op dit moment het antwoord niet kan geven. Ik heb die bedragen allemaal niet in mijn hoofd. U hebt op 16 februari een discussie naar aanleiding van de brief die de heer Zwierstra op dit moment opstelt over de financiële risico's rond RSP. En dat lijkt mij bij uitstek een moment, en ik zal de heer Zwierstra dit punt ook even meegeven, om erop terug te komen. En dat was mijn suggestie aan u.
Gelukkig, ik dacht dat u al bang was voor 500 miljoen risico.
Nou, nee hoor. Nee, daar, op dat punt kan ik u wel geruststellen. Dat is niet aan de orde.
Anderen nog? Meneer Medeblik nog voor de tweede termijn? Dat is niet het geval. Dan rond ik dit agendapunt af met de conclusie dat er een brede instemming is met een enkele opmerking over de end-term mid-review. Dan wil ik graag met u gaan naar het agendapunt 11. Dat is een brief van het presidium van 13 december over de commissiestructuur. Er was een soort van commissie Pannenkoek onder leiding van mevrouw Pannenkoek. Zij is hier aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden of wellicht een toelichting te geven, mocht daar behoefte aan zijn, bij u. En ik weet niet, misschien wil mevrouw Pannenkoek eerst een inleidend woord tot u richten. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. In het presidium kwam in de loop van het vorige jaar steeds vaker naar voren dat er overbelasting was in de commissies BFV en OGB en een wat minder grote agenda in de commissie CW. Dat gekoppeld met het feit dat wij natuurlijk een provincie nieuwe stijl ingaan en waarbij we ook afscheid nemen van een aantal taakvelden van de provincie, heeft het presidium bedacht van we zouden eens kunnen informeren bij alle fracties of zij gevoelig zijn om eens na te denken over een andere commissiestructuur. Of een andere indeling, of het helemaal over de kop gooien. We zien natuurlijk in aanpalende gemeenten en zien we ook wel dat er voor een heel ander model wordt gekozen. Dus we hebben gezegd, we informeren daar eens over bij de andere commissies. En waarom willen we dat nu? Omdat de ervaring met het werken in de commissie zoals die nu gaat, die ligt bij u. En na 2 maart hebben we toch een andere samenstelling van de staten en wij het ook handig vonden om gewoon de ervaring die nu 4 jaar is opgedaan mee te nemen in dat verhaal. U allen hebt gereageerd per fractie. Daar is een wat Ik had daar wat grotere verwachting van qua nieuwe manier van denken, zal ik maar zeggen. Maar wat er gewoon uitkwam is dat eigenlijk de meerderheid zei, we willen gewoon 3 commissies houden. En nou, daar moet het presidium mee doen. En toen hebben wij vervolgens eens even gekeken naar wat voor soort onderwerpen zouden wij dan handig vinden dat bij elkaar passen. Om dus niet in datzelfde model te verzeilen waar we nu in zitten. Waarbij die belasting gewoon onevenredig is. De bespreking hier is niets anders en zo was ook de brief bedoeld als een advies voor de komende staten. En uw reacties worden daar helemaal in meegenomen. Het zegt niets over portefeuilleverdelingen in nieuwe periodes. Het is puur een poging van ons geweest om eens te kijken van nou, hoe denkt u erover? Zegt u van we gaan het helemaal anders doen of we blijven het hetzelfde doen? U heeft vast allemaal gedacht van nou, we vinden een bepaalde indeling niet handig. Roep dat hier. Het verslag nemen we mee als advies voor degenen die na de verkiezingen de nieuwe werkwijze in de Staten gaan voorstellen. En de nieuwe Staten besluiten daar dan over. Dat is eigenlijk wat ik erover wou zeggen. Ik wil nog wel één ding onder uw aandacht brengen. Het voorstel is ook gedaan om dus om 2:30 te beginnen en om 6:00 ook echt te stoppen. Of die agenda dan afgewerkt is of niet. Om op die manier A, onszelf onder druk te zetten om het in die tijd te kunnen. Maar ook om iets meer ruimte te scheppen. Want we hebben meestal allemaal 's avonds ook nog fractie. En dan is zo'n dag wel heel erg vol. En eigenlijk zou ik daar wel heel graag van u willen horen van, is dat een goed idee of niet? Dat was het, voorzitter.
Dank u wel voor uw toelichting. Ik geef het woord aan de fracties. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Van den Boer.
Lekker. Voorzitter, dank u wel. Wij hebben met scherpe blik de brief van het presidium, ondertekend door mevrouw Pannekoek namens het presidium, gelezen. En ik kan u zeggen dat de VVD voor een andere opzet van vergaderen is. En een opzet waarbij er geen aparte commissies meer zijn, maar waarbij een 2 keer per maand een vergadering wordt belegd van de Staten, met daarin een 3-deling. Een eerste gedeelte informerend, een tweede gedeelte vraagstellend en een derde gedeelte besluitvormend. Daar is elders ook al de nodige ervaring mee opgedaan, onder meer in deze zaal. En misschien dat de heer Berends daar uit zijn eigen ervaring nog over kan putten. Daarbij blijft overeind staan dat vooraf ter voorbereiding van zo'n vergadering het in technische zin informeren via de Griffie of rechtstreeks naar ambtenaren natuurlijk van belang blijft. Wij zien daarin een aantal voordelen, namelijk dat er efficiënter vergaderd wordt, immers 2 keer per maand van 2:30 tot 6:00. Wij verwachten ook meer discussie, omdat in die 3-deling met de status die je toekent, informerend, openierend, vraagstellend en besluitvormend, ook duidelijk is wat wanneer aan de rol komt. Ja, pak maar. En wij denken ook dat het goed aansluit bij de pogingen om de Staten dichter bij de burger te brengen, zichtbaarder voor de burger te maken. Nou, we nemen kennis van dat het presidium in meerderheid daar op een andere manier tegenaan kijkt. Wij respecteren dat de conclusies die het presidium trekt op grond van de schriftelijke informatie van de 6 fracties. En dat ze tot de conclusie komt dat de huidige situatie gehandhaafd wordt met een verschuiving op een aantal portefeuilles van de ene commissie naar de andere. Wij constateren in de zijlijn dat die verschuiving zoals die wordt voorgesteld, die deelgebieden per 3 commissies die staan in de aanbiedingsbrief beschreven, dat we die op zich onderschrijven omdat het goed aansluit bij hetgeen wat in de discussie provincie Nieuwezijl naar voren is gebracht. Overigens betrekken we daar ook bij niet alleen het tijdstip, maar de wijze van vergaderen efficiënt, maar ook gericht op het debat en daarmee op de besluitvorming in kwalitatieve zin. We hebben daar als fractie ook gekeken naar het instituut commissieleden niet zijn de statenleden en we zeggen die opzet vinden wij dat dat instituut er ook niet meer bij hoort. Je bent verkozen, neem zitting in de Staten of niet. Kortom, met de toelichting die mevrouw Pannekoek net gegeven heeft, spreekt de VVD ze dus uit voor het tijdstip 2:30 tot 6:00. We hebben er ook kennis van genomen, nadrukkelijk, dat dit een advies is en dat de nieuwe Staten hierover gaat. En dan een slotopmerking omtrent het fenomeen wat we in deze statenperiode hebben ingevoerd. Namelijk de spreektijd per onderwerp. Nou, ik denk dat ik om mij 3,8 minuten of weet ik wat ervoor staat inmiddels alweer heen ben. Maar heb toch gewoon gemeend dit te moeten zeggen wat ik zeg. Het gaat dan met name om hetgeen wat gezegd wordt, de kwaliteit en de inhoud. En minder dat ik een Sven Kramer zou willen evenaren met een rondje van 27,4. Dank u wel.
Wie van de overige fracties? Meneer Beerens van de PvdA.
Graag voorzitter. Het advies van de PvdA-fractie valt ook uiteen in twee delen, zeg maar de bestaande commissiestructuur en het voorstel wat de VVD dan doet. Eerst zeg maar de bestaande commissiestructuur en zoals het voorgesteld ook door het presidium. De drie commissies kunnen we op zich meeleven. Cultuur en economie is natuurlijk een wezenlijk ander, omdat de economie overhuist van BFE. Kunnen wij mee leven, maar we zeggen wel, sport, waarom moet dat bij omgevingsbeleid? Want de commissie heeft het al zo druk, waarom dat niet bij cultuur en economie plaatsen? Omdat sport en economie hebben ook alles met elkaar te maken. Voorzitter, een belangrijk beginsel vinden wij ook dat onderwerpen moeten eigenlijk maar in één commissie aan bod komen. Neem het onderwerp handhaving. Dat zit nu bij BFV en bij omgevingsbeleid. Dus je zou eigenlijk moeten kiezen voor één commissie. En dat geldt ook voor recreatie en toerisme. Dat zit diverse keren bij en omgevingsbeleid en bij onze commissie BFE. Daar zouden we ook een duidelijke keuze moeten maken. Laatste puntje is over, zeg maar, over die drie commissies. Dat wij zeggen van hoe verhoudt zich dit stuk met de notitie... Die is teruggetrokken door de heer Tichelaar, dus wijziging in reglement van orde enzovoorts. Want die spreekt nog over de oude commissies met naam en toenaam, inclusief de onderwerpen die daar allemaal in voorkomen. Dus dat zou je op zich, gesteld dat dit doorgaat, zou je dat gelijk moeten laten lopen. Want anders klopt het niet. Ja, voorzitter, dan het wezenlijk andere voorstel wat de heer Van der Boer doet vanuit de VVD-fractie. Dat is echt wezenlijk anders. De PvdA-fractie omarmt dat. Met dien verstande dat we zeggen op zijn minst een pilot of een experiment. Maar dan moet je het ook enige tijd gunnen, want nieuwe schoenen knellen altijd een poosje. Op een gegeven moment zeg je, ja, ik wil er niet meer vanaf, want het is toch beter. De heer Van der Boer vroeg mij naar de ervaringen in deze zaal, want daar was precies hetzelfde aan de hand, dat op een gegeven moment mensen moesten afscheid nemen van de commissies, dat hadden wij ook in de fractie aan snee, dat mensen alles ook wel eens een keer gekeken hadden in Hoogeveen in dit geval, en zeiden van ja, dat is een chaotische toestand, terwijl commissies en de statenvergadering in dit geval, dat is een degelijke structuur, is ook zo, en dat geldt ook toen dat hier in deze raad aan de orde was. Maar we willen het ook dynamisch hebben. Wel vanuit het vertrekpunt van de degelijkheid, maar ook dynamisch. Nou, en dan kun je het inderdaad zo aanpakken zoals de VVD dan voorstelt. Want wat is daar het voordeel van? Het wordt levendiger. Iedereen is in huis, tenminste alle statenleden in dit geval. Dat gaat als één dynamisch geheel door dit huis heen. En het heeft ook het voordeel dat, tenminste zo heeft het in dit huis wel uitgepakt... Dat fracties, als ze aan het woord zijn, dan zijn ze ook minder vragenstellend aan het woord, maar meer standpunt innemend. Want fracties weten ook wel van, nou, ik kom op een avond of overdag dan, want woensdag is bij ons dan de Statendag. Een fractie komt altijd toch wel aan de orde. En dat is een prima zaak. Dus wij zouden dat experiment graag willen aangaan. Nogmaals, hoe het verwoord is. En ja... De VVD-fractie sprak even over de vervangende commissieleden. Wij hebben geen enkel bezwaar tegen dat gewoon gehandhaafd blijft. Want het is een goede opwarmer voor het echte werk.
Dank u wel. Ik kijk rond. Meneer Klaver van het CDA.
Sorry, voorzitter. Mag ik meneer Beers nog even op zijn laatste opmerking? Dat betekent dus dat je dan niet statenleden zijn en die statenleden krijgt? Of moet ik dat aanduiden? Want we hebben nu commissieleden niet zijn de commissieleden. Als je commissies afschaft, heb je niet statenleden zijn en niet statenleden.
Dan heb je een nieuwe structuur, dat klopt. Ja, ik kijk even naar de SP, naar Ali in dit geval. Die zit in die situatie.
Maar het gaat mij niet over personen, voorzitter, het gaat mij over het instituut.
Ja. Ik weet niet of het nog bestaat in de nieuwe structuur hier in Assen, althans. Misschien dat de SP mij daar kan helpen, maar op zich tegen het fenomeen hebben wij geen bezwaar tegen. Daar gaat het mij even om. En we kiezen dus, tenminste ik neem ook aan dat de nieuwe commissiestructuur zoals hier dan voorgesteld, dat zal wel ingevoerd worden in afwachting van het experiment. Dus dan zou je de... Oké, reageer dan straks maar op. Nee, het experiment vinden wij van hogere orde, dus hoe eerder, hoe beter.
Ik kan me niet herinneren dat in de voorstellen die de fracties hebben ingebracht, dat dit soort opties aan de orde zijn geweest. Meneer Klaver van het CDA.
Nou, ik vind het nu al dynamisch, meneer de voorzitter. Het is al, valt er niet duidelijker op, vind ik nog. Maar in ieder geval, dat heeft denk ik ook te maken met staatsrecht. Wanneer mag iemand wel commissielid zijn, niet statenlid en dat andersom. En als je straks geen commissieleden meer hebt, kent de provinciewet dan wel. Niet statenlid, niet zijnde, wel zijnde burgers, maar geen, nou, enzovoort. We hebben als CDA-fractie daar zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Het heeft ook wat langer geduurd voordat we gereageerd hebben. Ja, en wij hebben eigenlijk het standpunt ingenomen dat we ons kunnen leven met wat hiervoor ligt. Maar ik moet ook zeggen dat wij wel van het soort zijn dat als je niet proeft, je ook de smaak niet kent. Dus wij zullen ons niet verzetten tegen een pilot. Maar dan vind ik wel dat je het minimaal een jaar zou moeten proberen. En die zeggen, nou, laten we 2 maanden proberen, dan zien we het wel. En dat je duidelijk moet afspreken met elkaar, wat is nou het moment om te zeggen, we gaan ermee door. En wat is nou het moment om te zeggen, van nou, dit werkt niet. Dus als we daar een verbetering kunnen vinden, dan vindt u ons in ieder geval aan uw zijde.
Dank u wel. Voor is aan de SP, meneer Oosterlaak.
Ja, ook een paar opmerkingen. De andere begintijd, dat lijkt ons inderdaad wel handig om een half uurtje eerder te beginnen. Dan heb je iets meer kans dat het allemaal afkomt. We hebben geloof ik een suggestie gedaan, maar daar weet ik al niet eens meer zeker. Om de cijfers gewoon op een rijtje te zetten van hoeveel tijd heeft het nou allemaal gekost, die commissies. We hebben allemaal het gevoel van dat de commissie cultuur en welzijn, dat daar iets minder, dat het allemaal wat minder tijd vergde. Maar is dat ook zo? Maar het zal wel. Misschien is dat toch goed om dat dan ook per onderwerp nog een keer op een rijtje te zetten. Zodat je weet van, nou, als ze sport overhevelen, hoeveel meer aandacht vergt dat dan van een andere commissie? Die drie commissies zoals ze hier liggen, dat is eigenlijk dezelfde vraag die meneer Berends ook al stelde van sport, zou dat niet ook bij cultuur en economie kunnen? En we kunnen ook ons voorstellen dat onderwerpen op welzijnsgebied dat die kant uit zou gaan. Want het is toch een van de belangrijkste doelstellingen was om te kijken of die commissie omgevingsbeleid, of die wat ontlast zou kunnen worden. Dus dan zou je denken van, nou, schuif een paar onderwerpen door. Kijken over de statenleden, niet zijnde commissieleden. Ons bevalt dat prima op dit moment. Maar als je kijkt naar een andere manier van werken, van dat je werkt met informerende, opinierende en besluitvormende, dan onderdelen van de vergadering, dan zou je kunnen zeggen van commissieleden niet zijn de statenleden, die doe je dan de eerste twee, bijvoorbeeld informerend en opinierend praten ze mee en besluitvormend, dan kunnen ze even niet mee stemmen. Dus het is denk ik niet zo'n probleem om in die vorm ook de kleine fracties wat tegemoet te komen. Hadden wij nog meer dingen? Dat is het wel zo'n beetje, denk ik.
Dank u wel. Meneer Kuipers van GroenLinks.
Ja, voorzitter. Toen ik dit stuk gelezen had, toen heb ik nog even bij mijn fractiegenoten en de toekomstige statenleden, althans als ze verkozen worden, gevraagd van, kunnen we ons hierin vinden? En het antwoord was volmondig ja. Enerzijds om met het laatste te beginnen, het vervroegen van het tijdstip. Ik denk dat dat goed is. Inderdaad heb je dan iets meer tijd. Tegelijkertijd moeten we ook ons realiseren dat bewezen is dat de spanningsboog bij 3,5 uur ophoudt. Dus je moet ook voorkomen, hè, want je hebt op het laatst toch vaak wegzakken. Dus 1:30, 6 uur. Dat wordt al 4,5 uur, dus je moet je afvragen de effectiviteit van het laatste uur. Maar vooruit, we denken dat het goed is. De commissiestructuur zoals die hier zit, ik had het niet zo als de heer Beres helemaal doorgeflooid, maar inderdaad heeft gelijk met betrekking tot sport en zo, die andere dingetjes, kijk er nog even naar en zet dat nog logischer neer, akkoord. Met betrekking tot Het volgen, de gedachte-experiment van geen commissies en een bepaalde vorm van een cyclus van statenvergadering. Ik heb zelf in een situatie gezeten waar de gemeente ook inderdaad de commissies afschafte en 14-daags vergaderingen had. En ook zoals het genoemd werd met opinierend besluit van noem maar op. Voorzitter, 4 jaar hier lopend kan ik wel de conclusie trekken dat de provincie en de mate waarmee we met materies bezig zijn een hele andere schaal is dan een gemeente is. En hoe groot een gemeente ook is, praten we toch over hele andere verhoudingen. En ik denk dat wat, maar ja, daar zullen de anderen zeggen van daar is een experiment voor. Dat wat bij een gemeente wel functioneert, wil niet zeggen dat het hier dus ook kan. Mijn fractie is is en blijft een voorstander van de verwoording zoals in dit stuk staat, namelijk het handhaven van 3 commissies. Enerzijds omdat we denken dat juist een commissie, en we hadden vandaag een voorbeeld ervan, ook kan leiden dat een stuk nog even teruggenomen wordt, nog even aangevuld wordt, eventueel met wijzigingen weer wordt ingediend. Dat kan natuurlijk altijd, maar op deze manier heb je enerzijds even wat meer tijd. Tegelijkertijd, en dat is voor mijn fractie zeker niet onbelangrijk, een van de kleinere fracties, heeft natuurlijk minder menskracht om de boel goed te verdelen. En het feit dat ik als niet-statenlid in de commissies mag functioneren, is een verlichting voor het werk van een tweemans. Fractie. Daarnaast, en de heer Berends noemde dat ook al, is het ook een kweekvijver van eventueel toekomstige statenleden. En ja, dat kun je zeggen van ja, dat kun je intern doen, maar hier leer je heel veel. En ik kan u uit de praktijk vertellen dat ik inderdaad, ondanks het feit dat ik 13 jaar raadslid ben geweest in deze 4 jaar, ontzettend veel heb geleerd hier. En ik zou het ook naar alle andere partijen willen zeggen van het kader wat achter u aankomt, kan hier heel veel leren. Dus samengevat, voorzitter, het voorstel van het presidium zoals het in dit stuk ligt steunen wij van harte, maar nog even de kleine detailtjes wijzigen.
Dank u wel. Het woord is aan meneer Medeblik van de ChristenUnie.
Voorzitter, dank u wel. Nou, ook wij hebben gereageerd met dat we met het voorstel zoals het er nu ligt prima kunnen leven. Er is al, het meeste is eigenlijk al gezegd, de reden die GroenLinks noemt, dat is voor ons eigenlijk ook wel een best een belangrijke reden. Moet je niet, als je een kleinere fractie bent, dan moet je niet onderschatten wat voor enorme toegevoegde waarde het is als je commissieleden niet zijnde staatleden hebt. Wij hebben er 2 van in onze fractie, maar dat scheelt je dus 40% aan werk. En dat is niet onaanzienlijk. Misschien met grotere fracties die kijken daar op die manier niet naar of denken daar misschien ook helemaal niet over na, want die luxe positie hebben ze. Maar wij groeien wel, wordt hier links gezegd. Dat wou ik al bijna zeggen, want het is inderdaad zo. Van 3 naar 4. Sorry? We worden een grote fractie, ja.
Ik kan u zeggen, meneer Medeblik, dat de uitkomst van de verkiezing is. Dat is een heel comfortabel gevoel.
Ja, precies. Maar goed, even terug naar dit stuk. Je kunt al merken dat we midden in de campagnetijd zitten, verkiezingstijd zitten. Dat is toch wel mooi, hè? Het is een kweekvijver, er wordt gezegd, dat blijkt bij ons zeker. Een ervan is beloond met het lijsttrekkerschap. En die andere staat ook hoog in op de lijst, maar goed. De deadline, of de 6 uur die genoemd wordt. Ja, dat zou mooi zijn. Maar ik vraag me af of dat lukt. Dan moeten we die discipline ook op kunnen brengen. En laten we eerlijk zijn, soms heb je gewoon vergaderingen. Daar heb je onderwerpen op staan, een agenda staan. Die moet je gewoon behandelen en dat wil je ook goed doen. Dus prima die tijd, ook om 2:30 beginnen, mag misschien nog wel iets eerder, daar heb ik ook geen moeite mee. Maar of we dat gaan halen. Aan de andere kant, als je een deadline legt, een eindtijd zet, dan richt het zich vaak daar ook wel weer naar. Zo is de praktijk gelukkig ook. Want dan in 1 keer hebben we soms wat minder te zeggen, of hetzelfde te zeggen, maar in minder tijd. Dus als dat het effect is, dan is dat prima. Nou, dan die opmerking, 3 hebben het al gezegd over sport, naar de andere commissie. Die opmerking zouden wij ook willen maken. Dank u wel.
Dank u wel. Hoewel dit een bespreekstuk is voor de commissie, onderling vooral, wil ik toch wel vragen of het college nog behoefte heeft om te reageren op dit voorstel, of dat zij wellicht nog beren op de weg zien voor deze werkwijze.
Nou, het is... Het college heeft dit onderwerp niet besproken. Ik denk dat het helemaal uw vrijheid is om uw vergaderingen in te richten zoals u dat goed dunkt.
Het is ook altijd fijn om de mening van een college te horen. Mevrouw Pannekoek.
Ja, ik wil nog een paar punten reageren. We hebben sport bij omgevingsbeleid gezet, omdat we nou juist met dat Olympisch Plan 2028 heel erg de sport in onze ruimtelijke omgeving plaatsen. Dus dat is de reden geweest om het daar te zetten. Maar zoals met veel onderwerpen kan je altijd discussiëren, moet het in de ene aan de andere. En ik denk ook eerlijk gezegd dat altijd ervoor zorgen dat één onderwerp in één commissie komt, dat dat bijna niet te doen is. Want dat geldt bijvoorbeeld ook voor recreatie en toerisme. Heeft een hele duidelijke omgevingscomponent, heeft ook een hele duidelijke financiële component. En zo houden we altijd een paar onderwerpen over waarvan ik denk dat dat lastig te doen is. Per commissie hoeveel tijd? Dat is natuurlijk, de commissie CW die is nu wat in de luwte, maar die heeft natuurlijk zich de eerste twee jaar van deze periode uit de naad gewerkt. Want kijk, toen lagen daar de grote nota's aan snee. Dus toen hebben wij daar ontzettend veel energie in gestoken. Als die dan vastgesteld zijn, dan wordt het even wat minder. Alleen, ook vanwege PNS voorzagen wij dat uit die commissie toch een deel van de werkzaamheden zou verdwijnen. En dan moet je denk ik goed nadenken hoe je het verder wil. Een van de voordelen van de structuur zoals door de VVD wordt voorgesteld is dat alle leden de hele dag aanwezig zijn en dat ze dus ook alle discussie meekrijgen. Zodat je ook uiteindelijk bij de besluitvorming, iedereen hoeft dan niet zo, ja dat doe je in je fractie ook, dat weet ik, maar dan hoor je vaak niet de anderen. Je krijgt natuurlijk wel te horen wat die gezegd hebben, maar het is toch wat levendiger. En dan als laatste nog de twijfel aan de effectiviteit van de vergaderingen. Ik moet u zeggen, meneer Kuipers, dat geldt niet zozeer voor u, want u kunt allemaal tussendoor weglopen, maar wel voor de voorzitter van de commissie. Die heeft het zwaar na 4,5 uur.
Ja, voorzitter, maar zo zag ik dat ook, hoor. Ik bedoel, u bent wat dat betreft natuurlijk één van ons allen.
Wij nemen de opmerkingen mee en ik zie een kleine verschuiving richting het twee. Een pilot moet tenminste een jaar duren in mijn optiek. Maar dit wordt natuurlijk iets voor de nieuwe staten en de nieuwe een voorstel hoe we het gaan doen. En dan wordt het reglement van orde natuurlijk daarop toegesneden als wij een besluit daarover nemen.
Voorzitter,
eerst mevrouw Dekker van de SP.
Ja, wat er niet helemaal uitkwam, het voorstel van de VVD en de pilot in Assen is het zo dat om de week is er een raadsvergadering. Of dat dan ook het onderdeel is van die pilot? Ja? Oké. Okay.
Meneer Medeblik.
Ja, om de verwarring even weg te nemen, als je de VVD-optie zou kiezen, dan staatleden niet zijn de staatleden, dat kan dan niet, hè? Dat is helder. Ik weet het heel 100% zeker, want er was net misschien wat verwarring over. Maar dan bestaat dat gewoon niet meer. Dan moet je met z'n allen, ben je er bij alle vergaderingen, openierend, besluitvormend, dat maakt niet uit. Maar je hebt geen andere leden meer die geen staatlid zijn daar aanwezig. Dat bestaat daar gewoon niet in die constructie.
Meneer Van den Boer.
Ja, voorzitter, mevrouw Pannekoek sloot af met ik zie een kleine verschuiving. Ik zie een immense verschuiving bij hetgeen wat hier gezegd wordt in meerderheid met de opmerkingen ter nuancering en hetgeen wat door het presidium wordt voorgesteld. Dus als dat hetgene is wat u meeneemt naar het presidium, dan denk ik dat wij toch nog even scherp moeten formuleren wat hier uitgesproken is. Tweede is dat het idee wordt hier neergelegd naar aanleiding van de brief van het presidium. Er zitten natuurlijk allerlei ins en outs nog in die je moet uitwerken. De heer Medeblik noemt een, en de heer Klaver merkt op, dat is een staatsrechtelijke vraag. Kan een niet-statenlid deelnemen aan een staatsvergadering? Want dat is in wezen waar het op aankomt. Ik stel voor dat we dat nu niet gaan bediscussiëren, want het zijn principiële vragen. De pilot moet natuurlijk een voldoende omvang in tijd hebben om te kunnen kijken, is dit het zo? Maar het moment om ermee te beginnen is natuurlijk aan het begin van een nieuwe statenperiode, waar je ook nieuwe statenleden hebt die je meteen in het nieuwe regime van vergadering kunt hebben en niet eerst drie maanden of een half jaar het oude model met commissies en dan overschakelen, dan kun je beter zeggen meteen. Maar als de gedachte die hier, en ik kijk mevrouw Pannekoek nog eens nadrukkelijk aan, door de Partij van de Arbeid, de VVD en de CDA heeft gezegd, het gaat ons om de inhoud van het debat, dus wij willen in beginsel daar wel in meedenken. Nou, ChristenUnie en GroenLinks, om de samenvatting voor u verder te voltooien, hebben gekozen voor de huidige structuur. En bij de SP heb ik gehoord van wij verzetten ons niet direct, maar hechten wel aan die verbreding met die commissieleden zoals die er nu is.
Onze voorkeur is gewoon het oude systeem.
Oké, okay, dan corrigeer ik dat. Dan
3-3.
Nee, nee. De telling laat ik er nu over. Als je dus gaat zeggen, wij willen die kant op, dan stel ik het presidium als advies ook voor om mee te nemen van benoem dan een clubje, en dat kan vanuit het presidium zijn, dat kan vanuit zittende statenleden zijn, die die zaak eens nader uitwerken en met een voorstel komen hoe het dan zou moeten. En dat is dan het advies wat aan de nieuwe staten wel de dag wordt voorgelegd.
Voorzitter,
er is één onderdeel wat ik nog niet gehoord heb. Dat is namelijk de organisatorische gevolgen van een heel ander opzet. En dan komt ook de Griffie natuurlijk in beeld. Meneer Kuipers.
Ja, voorzitter. Ik vind het nu toch een rare discussie worden. Aan de ene kant, er komt een voorstel wat in meerderheid door het presidium en door de partijen is aangeleverd. Oké, okay, al discussiërend kun je tot een andere visie komen. Maar er is ook duidelijk gezegd van dit is wel een taak voor de nieuwe staten. De heer Van den Boer die trekt de conclusie van er speelt zich hier toch wel een duidelijke verschuiving af. Nou, die verschuiving die wordt misschien duidelijk op 2 maart. Hè? Want er zal ook mogelijkerwijs een hele duidelijke verschuiving zijn van de samenstelling van deze staten. We weten dat dat gaat gebeuren. Er zullen interne verschuivingen zijn. Dus ik kan me dan niet vinden in de gedachte van oude staten gaan nog even gauw met een werkgroepje die nieuwe structuur creëren. Nee, voorzitter, ik heb heel duidelijk van mevrouw Pannenkoek gehoord van
meneer Peters,
dit mee, maar het ligt voorzitter bij de nieuwe staten.
Eerst meneer Klaver en dan meneer Van den Boer.
Ik denk dat het wel gaat schuiven en verschuiven op 2 maart. Ik denk dat er geen grote aardverschuivingen gaan plaatsvinden. Als het gaat om, als je kijkt hoe de gevoelen van deze commissie nu zijn, naar het gevoelen van de dan zittende staten. En dan zal de een misschien nog maar 6 hebben en de ander zal er misschien 12 hebben. Maar uiteindelijk gaat het om wat het gevoel is van een groot gedeelte van deze commissie. En ik denk dat die straks niet in hoge mate afwijkt, wel per partij misschien, maar in zijn algemene denk ik niet. Dan lijkt het me, aansluitend bij collega Van den Boer, meer dan verstandig dat er op korte termijn geanticipeerd wordt op het advies van deze commissie. En dat er vanuit het presidium gedacht wordt maandag van, moeten we mensen aan het werk zetten of kunnen we iets gaan uitzoeken. Staatsrechtelijke vragen, maar ook organisatorische vragen en dingen waar je niet uitkomt, daar ga je het samen over hebben.
Meneer Van den Boer nog?
Ja, ik heb nadrukkelijk behoefte om te reageren op de voorstelling van zaken die de heer Kuipers geeft. Er zijn 2 mogelijkheden. Of ik formuleer buitengewoon onhelder en onscherp. Dat kan. Of de heer Kuipers heeft mij niet goed begrepen. Ik hou het met respect. Hij had net veel begrip voor mevrouw Pannenkoek als voorzitter van een commissievergadering. Ik heb nadrukkelijk aangegeven dat het een advies is. Heb ik 2 keer genoemd. En de suggestie alsof wij voor de nieuwe staten zouden gaan besluiten is volstrekt onjuist. De nieuwe staten die vanaf 2 maart verkozen zijn, die gaan erover.
Voorzitter, meneer ik ben Venstra, blij dat ik dat...
Eerst meneer Venstra.
Nou, ik ben er ook mee eens. Hier komt wel een bepaalde lijn naar voren. En ik zou ook gewoon die lijn maar eens oppakken dan. En wellicht zou je dat ook eens kunnen delen nu met partijen die hier op dit moment niet vertegenwoordigd zijn, maar wel aan de verkiezingen meedoen. Of die daar misschien bij betrokken willen zijn, of daar een rol in willen spelen, of misschien willen klankborden, wat dan ook. De lijn is duidelijk volgens mij.
Het zou fijn zijn als wij deze lijn ook hadden gekregen toen geïnventariseerd werd. En meneer Kuipers.
Ja, voorzitter. De discussie gaat nu een kant op. Want de heer Klaver die geeft aan van het kan wel wat verschuiven, maar de lijn blijft toch wel zichtbaar. Laat ik er wel helder zijn. Je kunt er nu dus al van uitgaan dat deze staten met 6 partijen, straks in elk geval 8 partijen minimaal gaan vertegenwoordigen. Je kunt ook ervan uitgaan dat er meer kleinere partijen zijn. En dan kun je natuurlijk zeggen, nou dan gaan we gewoon het aantal statenleden optellen en dan hebben we het. Ik denk dat juist wil je een democratische grondslag ook laten wortelen in de samenleving. Dan zul je ook moeten kijken, het gaat niet om het getal, maar het gaat ook om de samenstelling. En in die zin denk ik dat het goed is dat enerzijds hier wel al geventileerd wordt waar ook al de griffiers over kan sudderen, maar dat de nieuwe staten straks zullen moeten kijken van welke structuur willen we hebben in de nieuwe setting. En ik denk dat dat nu te vroeg is.
Ik wil deze discussie afronden. Ik neem aan dat mevrouw Pannenkoek voldoende heeft gehoord en genoteerd en dat er in het presidium een vervolg komt op de discussie en u zult vervolgens worden geïnformeerd over verdere stappen. Ik dank mevrouw Pannenkoek voor haar komst naar deze commissie en voor de toelichting. En ik wil met u graag gaan naar agenda punt 12. En ik weet dat meneer Huizing in ieder geval een mededeling heeft.
Ja, een hele korte. We hebben vanmorgen, we hebben een opdracht gekregen van deze commissie. En dat is de werkgroep programmabegroting. Om te kijken naar de begroting, de toelichtingen op de begroting voor de komende tijd. We zijn daar goed deels in geslaagd om tot een voorstel te komen. De bedoeling is dat het 16 februari in de commissie wordt behandeld. En dan, het kan zijn dat er iets is met de toezending, dat het iets later wordt dan gebruikelijk. Maar we willen het toch graag geagendeerd hebben voor de 16e.
Dank u wel. Zijn er nog andere mededelingen? Van uw kant? Van mijn kant nog wil ik u wijzen op de mail die u inmiddels hebt gekregen over een bijeenkomst over het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid. Dat is op woensdag 9 februari in het provinciehuis van 12 tot 1. Daarmee ben ik aan het eind van mijn agenda en uw agenda.
Voorzitter, er staat mij ook nog een mail binnen waarin de heer Michel een inleiding zou houden. Dat is die over landbouw?
Die heb ik nu ook hier voor mij liggen. Die is op 16 februari van 1 uur tot 2 uur. En ik veronderstel dat die in het provinciehuis is. Daarover wordt u nog nader geïnformeerd. Van 1 tot 2, 16 februari.
Dat noteren we.
Daarmee aan het eind van deze agenda. Ik dank u allen voor uw komst. Ik dank het college voor de komst. En ik word nog... moment... En voor de leden van de commissie zijn er uitrijkaarten, mocht u in de parkeergarage hier onder het gemeentehuis geparkeerd staan. Tot ziens.